steunen. De uitgangspunten daarbij volgens de SGP. Inkomen en middelen moeten bij die groep mensen terechtkomen die kwetsbaar zijn en het echt nodig hebben. En de inkomensnorm is al opgetrokken van de 110 naar de 120% van de bijstandsnorm. En als tweede, de doelgroep in aanmerking te laten komen voor collectieve ziektekostenverzekering en dat uit te breiden tot 120% van de bijstandsnorm. Er is al eerder opgemerkt dat we er geld op overhouden en dat is juist. Dat wil niet zeggen dat we de mensen tekort doen, want dat is nu nog niet bekend. Wij zijn zeker geen voorstander om op voorhand het beleid te repareren. Dat lijkt voor ons op dit moment op een ad hoc beleid die over een lange termijn bekeken moet worden. En het moet ook in de toekomst structureel betaalbaar blijven. We zijn voorstander van een goede evaluatie in 2018 om dan inhoudelijk en financieel een duidelijke lijn uit te zetten. Er zitten nu financiële risico's in voor de gemeente en ook berekeningen zijn soms gebaseerd op aannames. Dus vooralsnog willen wij toch het college volgen in dit beleid. Dank u wel.
Dank u wel, heer De Gruyter. Ik wil nu graag de wethouder het woord geven, heer Vot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is naar aanleiding van een stuk wat afgelopen zomer bij het ingekomen stukken zat en waarbij de heer De Haak had gevraagd om dit een keer inderdaad nog eens een keer expliciet aan de orde te stellen. Dat is dus nu in het nu. Ik ben ontzettend blij met de brede ondersteuning die ik hoor vanuit de fracties vandaan als het gaat om de wijze waarop het op dit moment is neergezet en uitgevoerd. En waarom ben ik daar blij mee? En we hebben het daar vorige week ook in de raadswerkgroep ook even over gehad. Als we kijken naar de wijze waarop we binnen de gemeente Molenwaard uitvoering geven aan ons sociale beleid. En dat geldt niet alleen voor de coalitiepartijen, maar zeker ook voor de oppositiepartijen. Dan is dat een sociaal beleid die voluit en volop ervoor zorgt dat de zwakken in de samenleving en mensen die zorg nodig hebben en daar ook ondersteuning mee hebben, dat we daar ook volop de ruimte en de gelegenheid voor hebben. En daar ben ik ontzettend blij en dankbaar mee dat we dat hier in de gemeente Molenwaard zo mogen invullen. Waar we het vorige week ook over gehad hebben, dat is kijkend naar het beleid wat we uitgezet hebben en de uitvoering waar we op dit moment mee bezig zijn. Hoe zit het nu met de signalen die wij vanuit onze samenleving krijgen? Zijn er mensen die tussen wal en schip vallen? We hebben vorige week inderdaad ook met elkaar kunnen constateren dat dat niet het geval is. Incidenteel komen er vragen en opmerkingen binnen van signalen van ga daar eens kijken, want wellicht dat daar ergens behoefte aan is. En die signalen die worden serieus opgepakt en daar gaan we ook naartoe. En als dat nodig is, dan wordt daar ook actie op ondernomen. De aantallen daarvan zijn op één hand te tellen en dan hebben we nog best veel ruimte over op die ene hand.
Meneer Kerk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik had eigenlijk een vraag over een ander onderwerp.
Maar wilt u interrumperen wat de wethouder nu naar voren brengt?
Ja, dat wil ik interrumperen. Ja. Dus als we eventjes mee de gelegenheid
hebben. U had een vraag, dus ik kijk niet over interrupties.
Ik heb een vraag hierover.
Op basis van wat de wethouder net
op basis van wat de wethouder zegt, maar ik zoek even de eindejaarsnota op. Als u even mij de gelegenheid geeft om dat ding te downloaden, dan gaat het vanzelf goed komen. U zegt namelijk, er verandert niks en we zien weinig knelpunten. En ik ben het enerzijds wel een beetje met de heer Haak eens, van dat er wel naar gekeken moet worden. Ik wil toch even een vraag stellen over, en het gaat over de onderbesteding van het budget huishoudelijke hulp. Dus 1,5 ton hebben we daar op geplust. En de vraag is dan of daar iemand anders op gemind heeft. En de onderbouwing is...
Ik vraag me toch af of dit een interruptie is. Ik kan het niet...
Volgens mij gaat dat daar daadwerkelijk wel over. Want hij zegt dat er niemand op tekort komt. En ik weet dat dit gaat over net een andere doelgroep. Maar dat lijkt me toch erg sterk op. Staat u mij toe of moet ik dat voor een later onderwerp?
Nee. Verder dan gaat u verder.
Dan vraag ik het straks wel.
Als we het inderdaad hebben over de mantelzorgers, die is al een aantal keren genoemd. En ik ben ook heel blij met datgene wat mevrouw Van der Haven aangeeft. Maar ook door andere partijen is aangegeven. Er wordt ontzettend veel gedaan vanuit de gemeente vandaan om mantelzorgers, om daarmee in contact te komen. En er wordt ook heel veel gedaan. En meneer De Haak gaf zelf ook al de suggestie van doe er mee, ga workshops en dergelijke doen met de mantelzorgers. En daar zijn we dus ook volop mee bezig. Vanmiddag is er ook weer een workshop geweest met mantelzorgers. En een specifieke met de vragen van, waar we het al eens meer over gehad hebben, waar heeft u als mantelzorger nou daadwerkelijke behoefte aan ter ondersteuning of om ontzorgd te worden? Dit soort bijeenkomsten die vinden zeer regelmatig plaats. En als ik nou kijk naar de dag van de mantelzorg die we vorige week gehad hebben, of twee weken terug, waarbij we in twee bijeenkomsten, één in Nieuw-Lekkant en één in Groot-Ammers, de mantelzorgers daar aanwezig zijn geweest. Onder begeleiding overigens van een pianiste, een welbekende wellicht hier uit deze raad. Dan kan ik daar alleen maar vanuit die bijeenkomsten, hoor ik alleen maar enorme waardering terug. En als ik dan ook van onze adviseur Wonenzorg en Welzijn, Ada de Heer, terugkrijg, dat zij door diverse mantelzorgers is teruggebeld, als reactie op de mantelzorgwaardering die zij gekregen hebben, de VVV-bon, dan ben ik alleen maar blij en ook dankbaar dat we dit soort reacties ook krijgen, terugkrijgen, ook van onze mantelzorg vandaan, die op deze wijze ook laten blijken dat ze zich wel degelijk niet in de kou voelen staan vanuit de gemeente Molenwaard vandaan. En dat wij, en dan ben ik helemaal met de heer Den Haak eens, er zijn veel meer mantelzorgers in de gemeente Molenwaard als die wij op dit moment in beeld hebben. Maar het klopt, mantelzorgers die geven, er zijn heel veel mantelzorgers die niet het besef hebben dat ze mantelzorgers zijn. Dus we hebben ook vorige week tijdens die mantelzorgdagen ook de oproep gedaan, als u, en die oproep doe ik hier ook naar u toe, als u weet dat er mantelzorgers in uw omgeving zijn en u weet dat ze zich niet opgegeven hebben, of vraag er alsjeblieft naar, maar zorg dat ze geregistreerd gaan worden, zodat we ze ook op die manier kunnen benaderen. Dus ja, vanuit het college vandaan zijn we ervan overtuigd dat we dankzij het beleid wat hier in deze raad is vastgesteld op het gebied van het sociaal domein, dat we er echt alles aan doen om het beleid zo sociaal als mogelijk uit te voeren.
Dank u wel. Ik ga even naar de heer De Haak met aan hem de vraag van dit antwoord van het college, van de portefeuillehouder. En wat u gehoord hebt van de fracties, wat zegt u dat?
Als ik dat eens even zeggen. Ik ben het niet overal mee eens, laat ik het zo uitdrukken. Ik denk dat een paar dingen. Ik proef in ieder geval op voorhand niet dat mensen het nou ontzettend oneens zijn met het collegebeleid en daar nu van alles in zouden willen wijzigen. Nou, dat was ook niet mijn, dat was ook niet mijn verwachting. Vandaar ook dat ik een motie heb gemaakt, maar die zal ik zo even kort toelichten. Ik ben eens zo dat ik heel veel mantelzorgers...
Gaat u de motie indienen?
Ja. Veel mantelzorgers die hebben vaak geen eens het besef dat ze mantelzorgers zijn en dergelijke. Dus eens, weet je, we bereiken misschien maar een fractie van alle mantelzorgers die we hebben. Maar goed, dat neemt niet weg dat we natuurlijk alles aan moeten doen om dat bereik te vergroten. Dus eigenlijk heb ik een motie gemaakt om... eigenlijk deze twee specifieke regelingen, omdat ik die gewoon ontzettend belangrijk vind, om te zeggen van joh, laten we eens kijken hoe is dat nou in 2015 gelopen. Hè? Dus hoe is nou de
mantel... Mevrouw Straven wil graag interrumperen. Ga je gang.
Ik zou dat in een mooi betoog.
Ja, meneer Daak, ik heb eigenlijk een vraag. Heeft u het gevoel dat, want ik ben het wel met u eens wat u zegt hoor, maar ik geloof ook dat wij in een gemeenschap liggen waar de cultuur voor zorgen voor... er van nature eigenlijk al is. Dat zit in ons, in onze mensen in de waard. Dat wij op een natuurlijke manier al meer geneigd zijn te zorgen dan misschien in relatie tot andere gebieden van Nederland. Wat wilt u nu zeggen dat die intrinsieke manier van zorgen, dat die dan ook eigenlijk betaald moet worden. Want ik zoek een beetje van, volgens u, en dat klopt, houden we geld over. En waarom houden we geld over? Is dat dan omdat er veel te fors begroot is? Is dat omdat veel te weinig mensen erom vragen? En ik denk dat beide ook wel deels zal zijn. Maar ja, dan denk ik, wat moeten we dan, wat zoekt u nu?
Heer Jonker?
Ja, en ter aanvulling daarop, denk ik dat de wethouder nog één ding vergeten is. Wat gaat u doen met het voorstel zoals het staat in de zin, maar wat de gemeente nog gaat doen met die restbudgetten? Want dan komen we ook nog een stukje op de antwoording van de heer De Haak terug.
Ik heb nu de vraag aan de heer De Haak. Dient u de motie in? Ja, hij dient de motie in. Dus hij heeft nu de gelegenheid om de motie toe te lichten. En ook nog in te gaan dat mevrouw Staves naar voren wacht. Sorry.
Nou, een deel van wat ik zoek zit verwoord in deze motie. Dat ik ook benieuwd ben van, joh, kunnen we dat bereik vergroten en dergelijke. En ik ben het met u eens dat de intrinsieke motivatie heel makkelijk om te kijken. Sociale cohesie is hier gewoon veel groter in de regio dan in een grote stad. Dat denk ik ook. Alleen ik denk dat er gaan miljoenen om in de zorg. En de hele beweging is erop gefocust dat we meer van formele en informele zorg gaan. En dus de rol van de mantelzorg wordt steeds belangrijker. Dus mijn pleidooi zou ik in die zin zien als die 88.000 euro of 82.000 euro. Volgens mij kunnen we daar, als die mantelzorger, als we daar een grote groep van bereiken en zich beter gewaardeerd en ondersteund voelt, kunnen we daar misschien nog wel veel meer geld mee terugverdienen. Doordat zij het langer volhouden, beter kunnen doen. Dus dat zoek ik, want ik denk dat die groep ontzettend belangrijk is. En ik maak het verzoek aan het college om deze twee regelingen, nou ja, volgend jaar eens tegen het licht te houden van, hoe is het nou gelopen? Hebben we nou het gewenste effect bereikt? Hebben we nou de doelgroep bereikt of niet? En om daarover naar de gemeente te rapporteren. En misschien doen we het fantastisch. Nou, dan zal ik ook zeggen van, prima. Maar ik zou dat nog wel eens goed willen bekijken.
U dient deze motie in. Ik neem aan dat u het allen kunt lezen. Verzoekt het college om de uitvoering van de regeling mantelzorg, waardering en tegemoetkoming neerkosten chronisch zieken en gehandicapten in 2005 te evalueren. En bij deze evaluatie in ieder geval in kaart te brengen de vier punten die daar staan. En deze evaluatie ruim voor de behandeling van de kaderbrief 2016 aan de raad aan te bieden, zodat het raadsdebat over kan plaatsvinden. Ik ga zo het woord geven aan de wethouder om te reageren op deze motie. Maar heer Jonker, u wil...
Ik wil dolgraag toch nog even reageren, want volgens mij ga je iets vragen wat ze gewoon al doen met elkaar. Dat zit mijn probleem, want ik ondersteun je woorden van harte. Alleen, je gaat toch een portefeuillehouder niet iets meegeven wat we met elkaar ook in het sociaal domein continu bespreken. En dat is mijn worsteling.
Goed, we gaan zo naar de tweede termijn, dan kunt u reageren op de motie en dan gaan we deze discussie afronden. Wethouder, wilt u reageren op deze motie? Oh, sorry.
Het is eigenlijk al wat de heer Jonker ook aangeeft. Dit is iets wat we via de werkgroep ook continu mee bezig zijn met elkaar. Ik zou mij nog in een bredere context neer willen zetten. We zijn in 2015 met z'n allen begonnen aan de 3D-centralisatie die op ons afgekomen zijn. Wat we daarin ook met elkaar afgesproken en uitgesproken hebben, dat is dat een belangrijk aspect daarin is ook om de ontschotting binnen het sociaal domein, om flexibel te kunnen zijn in het inzetten van de zorg daar waar we dat met z'n allen ook willen, dat gebeurt, om die ontschotting ook binnen het sociaal domein zo goed mogelijk te laten plaatsvinden, om zo weinig mogelijk tegen belemmeringen aan te lopen. Dat is ook iets waar we als gemeente Molenwaard met z'n allen ook volop mee bezig zijn. Daar zijn ook alle beleidsuitspraken op gefundeerd. Daar worden ook alle uitvoeringszaken op dit moment uitvoering aan gegeven. Wat hier nu gevraagd wordt, dat is op twee onderdelen binnen het totale sociaal domein die er expliciet uit te halen. Terwijl ik zeg van, we zijn juist bezig om het in de context van het totale sociale domein met elkaar de zaak in beeld te brengen. En die evaluatie, dat is iets wat we continu met elkaar doen, maar zeker moeten blijven doen. Nou, we weten ook met z'n allen de onzekerheden, maar er komt straks bericht bij de eindejaarsnoten ook nog aan de orde. De onzekerheden die er zijn rondom de afrekeningen over 2015 binnen het totale sociaal domein. En wat ik, uiteraard ook graag met u allen wil gaan doen, dat is als er straks in de loop van 2016 veel meer bekend is over de daadwerkelijke stand van zaken rondom de financiën. En we kijken achterom, wat heeft ons die decentralisatie nu gebracht? En niet alleen in financiële opzichten, maar ook in uitvoering van beleid. Hoe is die zorg verleend? En die evaluatie die gaan we met elkaar ook in de loop van 2016, zodra we alle componenten binnen hebben, gaan we ook zeker met elkaar doen. Maar de motie zoals die hiervoor ligt, kijken naar de meerkosten chronische zieken en gehandicapten en de mantelzorgondersteuning, die kan ik alleen maar ontraden.
Okay. Dank u wel, wethouder. Dus u ontraadt de motie. Ik geef u graag in tweede termijn in bespreking. En wilt u zich concentreren op het reageren op de motie? Want de brief die het college geschreven heeft, is ter informatie. Dus die kunnen we voor kennisgeving aannemen, begrijp ik. En de motie kunnen we straks in stemming brengen. Dus wilt u in tweede termijn reageren op de motie met het advies van de wethouder daarbij meenemen? Mevrouw Stavers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Toch blijft die ene vraag van de heer Jonker nog even staan over het restbudget. Wat gaan we daarmee doen? Die zou ik eigenlijk graag eerst nog beantwoord willen hebben, alvorens dan de tweede termijn in te gaan.
Oké, wethouder.
In het eindejaarsnota kunt u zien dat datgene wat wij op dit moment over hebben en tekortkomen binnen het sociaal domein vereffend wordt met de algemene reserve. Waarom doen we dat? Dat doen wij omdat wij binnen de begroting van de gemeente Molenwaard ook een reserve hebben staan van 300.000 euro ten behoeve van het sociaal domein. En dat is onze weegpot. Die wij gebruiken op het moment dat wij tekorten gaan krijgen binnen het sociaal domein. En zodra daar tekorten gaan ontstaan, dan worden die weer aangevuld vanuit de algemene reserve vandaan.
Dank u wel. De tweede termijn, graag alleen opvattingen over de motie. Ik wil dit onderwerp afronden. Mevrouw Stavers.
Ja, dank u wel. We gaan niet mee in de motie, omdat we toch de wethouder volgen in deze en het sociaal domein als een brede uitvoering willen zien en proberen te voorkomen om daar nu al op voorhand schotten in te zetten. We wachten heel graag die evaluaties ook af. Dat doen wij al in het sociaal domein. Daar horen we ook veel. Maar goed, uitgebreider komt dat natuurlijk daar ook naar voren. En van daaruit denk ik ook dat het goed is om breed de zaak op te pakken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Haven.
Nou, wij steunen de motie niet.
Hoe sympathiek ook wij dus ook niet. Ik heb net de argumentatie al genoemd.
En wij steunen de motie ook niet. Nogmaals, het gaat ons erom dat er niemand tussen wal en schip raakt. De wethouder heeft klipklaar aangegeven dat op dit moment niemand tussen wal en schip raakt. Laten we vooral of blijven gaan op de signalen die we uit de samenleving krijgen. En daar is op dit moment denk ik geen evaluatie voor nodig.
Dank u wel. Heer de Gruyter.
Wij steunen de motie van de Partij van de Arbeid ook niet. We denken dat vooral die sociale structuur die in de gemeente Molenwaard aanwezig is, waar wij met elkaar zeg maar invulling aan geven, dat we daar zuinig op moeten zijn. Dat is in het belang van onze kwetsbare medebewoners. En ik denk dat ook het college met het beleid erop gericht bezig is om zichtbaar te maken waar dat zeg maar de kwetsbaren zitten. En ik denk dat de evaluatie ook zeg maar duidelijkheid kan geven waar wij volgend jaar het beleid op moeten inzetten. Dank u wel.
Heer Haak, u wil nog reageren?
Ja, nou ja, afsluitend. Ik vind het jammer dat we vaak, als we het hierover hebben, vervallen in er valt niemand tussen wal en schip en alles op de grote hoop gooien. Terwijl volgens mij vanuit het Rijk de taak heb gekregen om voor twee specifieke groepen dingen te doen. Dus dan heeft het voor mij niet zo heel veel zin om daar in een heel breed spectrum naar te kijken. Volgens mij kan je daar specifiek iets op doen en Nou, ik constateer dat wij een regeling ontwerpen waarbij we gewoon 2 ton overhouden. En we kunnen gewoon specifiek voor chronisch zieke gehandicapten, zouden we meer kunnen doen. Maar goed, ik ben ook democraat, ik leef niet in Noord-Korea. En ik tel om me heen dat er dat ik blijkbaar de enige ben, of dat mijn fractie daar de enige in is. Dus ja, dan houdt het ook op, hè.
Oké, dank u wel. Ik stel vast dat de raad de collegebrief voor kennisgeving aanneemt. Dat is besloten en de motie wordt daarna aan de orde gesteld. Die is ingediend door de Partij van de Arbeid, krijgt alleen steun van de Partij van de Arbeid fractie en voor het overige wordt die niet gesteund. Dus de motie is verworpen. Dan gaan we naar agendapunt 8, de vaststelling van de lokale gezondheidsbeleid. Daar hebben we ook in een eerdere fase over gesproken. Het woord is aan de CDA-fractie. Oh. Ik zag u peinzen, ik denk nou.
Voorzitter, dankjewel. Ja, eigenlijk is het heel helder. Wij kunnen instemmen met de regionale nota gezondheidsbeleid en de genoemde 8 speerpunten. Het is heel mooi dat in zo'n lokaal regionaal beleid zo'n maatschappelijke organisaties gevraagd worden om daar hun speerpunt ook aan te dragen. Die avond in Otterland was denk ik heel goed. En die herkennen we dus ook daarin terug. De meeste van deze speerpunten, daar staat of valt het ook weer met het bereiken van de doelgroep. En het allerbelangrijkste daarbij is om de netwerken die er zijn en de structuren die er zijn, om die te benutten. En als je dan die regionale nota leest, dan wordt daar inderdaad heel regelmatig, bijna bij alles, genoemd dat er lokale partijen bij betrokken worden bij die uitvoering. En dat vinden we echt heel belangrijk. We zijn ook heel blij dat dat er staat. Een paar voorbeelden waarbij dat genoemd wordt, is bijvoorbeeld de ARD. Daar wordt gezegd dat inwoners, EHBO-verenigingen, ik denk ook bedrijven, dat dat samen aangepakt moet worden. Dat is inderdaad heel goed. En ja, dus misschien even zometeen op initiatief eigenlijk wel van gemeentebelangen wordt er een motie ingediend, waarin ook in eerste instantie eerst eens recht getrokken wordt dat er niet in de hele gemeente de AED's op dezelfde manier van onderhoud en aanschaf financieel zeg maar ondersteund worden. Dus dat EHBO-verenigingen in de ene deel van de gemeente daar steun van de gemeente krijgen en op het andere deel moeten zoeken naar andere mogelijkheden. Het is echt belangrijk dat het recht getrokken wordt, dat het overal hetzelfde is. En het andere van de motie is dat er een toekomstbestendige manier gezocht wordt om die AED's en het gebruik daarvan in heel de gemeente uit te rollen. En dat is denk ik ook heel belangrijk. En daar hebben we ook al die netwerken weer bij nodig. Dus fijn dat dat zo. U gaf ook al aan als college om in gesprek te gaan. Dus dat is heel goed. Een ander voorbeeld van een van de speerpunten is die opvoedondersteuning en vroegsignalering. Daar wordt ook genoemd de speeltuin, muziek- en sportverenigingen, kerken. Dat zijn natuurlijk wel taken die zo'n vereniging of instantie eigenlijk al uitvoeren. Zijn ze eigenlijk gewoon gewend dat ze daarin signaleren en dergelijke. Misschien zijn dit dan wel van die punten waar we toen het over de sportverenigingen en de subsidies en dergelijke hadden, waar een vereniging gewaardeerd kan worden of eigenlijk een vergoeding kan krijgen voor de diensten die eigenlijk aan de samenleving bewijst. Dus natuurlijk, ze doen het al, maar dit zijn nou echt van die diensten, dat kun je eigenlijk, ja, laat het aan hun over en waardeer dat dan ook financieel. Een ander punt is het tegengaan van gezondheidsachterstanden. Daar worden ook heel veel lokale partijen en organisaties genoemd. Heel specifiek worden daar ook de sportcoaches genoemd. Zij hebben een netwerk, staat erbij opgemerkt. En dat is waar, maar ik denk dat de gevestigde verenigingen, sportverenigingen, dat hun netwerk nog veel sterker is. Die sportcoaches die zijn toch extern eigenlijk en die zijn er nu een jaar of 3, denk ik. Nog 1 jaartje. Dat is toch een minder stevig netwerk als gewoon wat hier in de samenleving is. Dus zolang er bijvoorbeeld nog morgen, geloof ik, Pietergym door de sportcoaches georganiseerd wordt, terwijl de gymvereniging zijn Pietergym verzet heeft naar een andere locatie daardoor, denk ik. Tenminste, in ieder geval, die gaan het nu in een andere sporthal doen. Als dat ze eerst in hun planning hadden staan, dan denk ik, ja, blijf vooral dicht bij de verenigingen en de mensen die in onze gemeente wonen.
Ja, dan gaan we de afloop nog even recht zetten.
Een ander puntje is de voorlichting aan zwangeren. Daar wordt ook nadrukkelijk genoemd dat de verloskundigen uit onze regio ingeschakeld worden. En dat is ook geen nieuw punt, want het gebeurt nu ook al. Toch moeten we niet achterover leunen als zoiets in de plannen staat. Want die lokale partijen, die zijn er wel deel van, maar die hebben zelf ook het gevoel dat het nog veel efficiënter zou kunnen en beter zou kunnen als zij daar nog meer de regie in krijgen. En dan wil ik daar toch een paar voorbeelden in noemen. De dienst zorgt bijvoorbeeld voor de planning en voor de opgave van dat soort bijeenkomsten en voor de publiciteit. En ik heb gewoon eens wat rondgevraagd en dan geven ze aan dat dus voor de zwangere komt die planning bijvoorbeeld niet altijd goed uit. Nou, daar is de dienst dan minder goed bereikbaar voor om dat dan eens te veranderen. Het opgeven moet via een website van de dienst Jeugd en Gezondheid. Terwijl zwangeren komen allemaal in een verloskundige praktijk, zou dat dan niet op die manier kunnen. Maar daar is dan ook eigenlijk geen praten aan. En als het gaat over de publiciteit, is het herhaaldelijk gebeurd dat de publiciteit niet dekkend was voor het gebied waar het voor was. Bijvoorbeeld voor de hele Albertse Waard werd er in de Klaroen geadverteerd, terwijl de verloskundigen aangeven, je moet ook een ander blad erbij hebben. En dat is wel een beetje te verklaren, want de verloskundigen geven ook aan dat er wel meerdere personeelswisselingen geweest zijn vanuit de dienst om dit soort activiteiten te organiseren. Maar goed, het is even ter illustratie dat er staat dat lokale partijen betrokken worden. Maar wij in Molenwaard weten ook wel dat dat soms verder gaat als alleen maar het praatje laten doen door de lokale partijen. Maar ze gewoon eens erbij te vragen, want die weten precies wat er spreekt. Die kunnen de mensen bereiken. Dus mijn oproep is dan ook, naar aanleiding van deze vier voorbeelden waar onze eigen samenleving bij betrokken wordt. Wethouder, blijf erop aandringen dat die lokale partijen betrokken worden. Dat, goed, maar dat het ook steeds beter gaat. Op papier staat het al prima, maar in de praktijk kan het echt nog wel beter. Ja, dat is één klein dingetje vind ik ook wel leuk om op te merken. De hoeveelheid geld die je ergens voor uittrekt is niet altijd een leidraad voor wat je ermee gaat bereiken. En daarom vind ik het heel mooi dat Molenwaard het lef heeft om een van de speerpunten gewoon nul budget neer te zetten. En ik ben er overtuigd dat dat nog heel goed kan werken ook. Dus de hoogte van een bedrag wat je ergens voor uitgeeft is niet maatgevend voor het effect wat je ermee bereikt.
Dank u wel voor de bijdrage. Er komt dus al een motie aan. Ik denk dat het goed is eerst even naar gemeentebelangen gaan. Mevrouw Staes.
Ja, voorzitter, dank u wel. Regionale en lokale gezondheidsbeleid. Ik denk dat ik aan kan sluiten bij mevrouw Korevaar als het gaat over binden en verbinden op dit gebied. De lokale gezondheidszorg is afhankelijk van de partijen die op lokaal gebied de bescherming bieden en de preventie bieden. En dat vraagt veel van communicatie, noodzaak en natuurlijk ook expertise. En we kunnen alles optuigen, maar als er geen behoefte is, dan hoeven we dat niet te doen. En als de vraag minder is vanuit bepaalde overtuigingen, dan kunnen we ook van alles optuigen. Maar dan moet je ook constateren dat dat een gegeven is. Zo te lezen doen we het goed. De evaluaties laten zien dat we op de goede weg zijn. En regionaal gezien zijn we dat ook. Dus dat is mooi. Er zijn 8 speerpunten of thema's zijn er aangegeven. Naar aanleiding van de avond in Otterland kunnen we ook zien dat best wat... Nee, dat was niet de avond in Otterland, de avond in regio van Zuid-Holland-Zuid. Liet ook zien dat daar toch wel gedeelde thema's kwamen. In Otterland was het op lokaal gebied. Inzetten voor kwetsbare groepen, gezonde jeugdstijl. En met name de focus op genotsmiddelen, vroeg signalering op gebied van opvoeden en samenwerken, maatschappelijke organisaties en inwoners. Die vierde is daarom ook heel belangrijk. Lokaal gaan we ons inzetten op de vaccinatiegraad. Dit is een lastige. Het baart ons ook zorgen, maar we weten alle waar het vandaan komt. Maar ik denk wel dat het goed is om te blijven focussen op de gezondheidsrisico's die er zijn. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor hun omgeving. En dan komen we bij Hartveilig Wonen. Dat is een succesvolle pilot. En dat hebben we inmiddels, heeft dat zich in Nieuw-Lekkerland de effecten laten zien. Maar hoe kan het zijn dat wij middelen die voor algemeen nut dienen, dat die bekostigd worden door de stichtingen, in dit geval de EHBO-stichtingen. En wij hebben om die reden een motie ingediend wat vraagt om de EHBO's financieel te ondersteunen. En het college oproept de kosten voor onderhoud en vervanging voor rekening te nemen.
Die motie wordt nu zichtbaar.
Die motie wordt nu ingediend.
Ja. Roept het college op.
In het kader van de uitrol en implementatie van het project Hartveilig Wonen in kaart te brengen, hoe het netwerk van de AED's in gemeente Molenwaard momenteel georganiseerd en gefinancierd is. 2, te komen tot een toekomstbestendig plan waarbij de huidige ongelijkheid zoveel mogelijk wordt weggenomen en de kosten voor onderhoud en vervanging in ieder geval de EHBO-verenigingen te ontzien. Dekking te zoeken binnen de lokale gezondheidsbudget. En deze motie wordt ingediend door gemeentebelangen, de PvdA-fractie en de CDA-fractie. Tot zover.
Dank u wel. Gaan we naar de ChristenUnie-fractie, de heer Jonker.
Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019. Kort en krachtig, meneer de voorzitter. Wij kunnen instemmen met de inzet van de lokale paragraaf van dit gezondheidsbeleid. Het is bijna continuering van het bestaande. Ook de bijdrage van €1,49 per inwoner heeft onze instemming. En wij hopen dat de uitvoering goed ter hand genomen kan worden. Laten we de dienst ook even deze pluim geven dat ze dat inderdaad ook in de toekomst mogen blijven doen. Maar dat ze ook regelmatig ons terugkoppelen via een tussentijdse evaluatie wat de stand van zaken is. We hebben nog wel een aantal kleine vragen en dan kom ik ook nog even gelijk een reactie op de motie. De eerste vraag is, blijft u ons dan ook via monitoring op de hoogte houden? De tweede vraag is, als we goed lezen, dan worden er allerlei lokale organisaties en de WMO-adviesraad en dergelijke benoemd om advies te laten geven. Wilt u hier ook de klankbordgroep of de dorpsraden bij betrekken? Daar leeft het soms over. Ik ben zelf voorzitter van de klankbordgroep Dorpsraad Streefkerk. En daar hoor je ook wel eens deze geluiden. En ze hadden bijvoorbeeld die uitnodiging gemist op een of andere manier. Dus, de derde. De buurtcoaches. Daar gaan we formeel, zo staat het netjes in, tot 1 juli 2016 nog mee verder. Maar hoe wordt het daarna opgevangen? Krijgen wij een evaluatie of een monitoring of wordt het gewoon geschrapt? Het vierde punt, ja, dat het uit mijn mond moet komen. We delen het zorgelijke punt over het overmatig alcoholgebruik 18+. Maar we zijn er heel erg... Ja, maar ik vind het toch wel heel erg dat het er weer bij staat. Gelukkig
verbaast
heeft alle
niks.
Inzet...
Verbaast voor... ons niks.
Nee. Maar ik denk dat we daar zelf ook wel zo'n spiegel voor moeten houden als volwassenen. Want je ziet dat alle inzet die gedaan is voor 18+, dat het nou toch eindelijk eens een keer resultaat gaat opleveren. Dus dat mag ook eens genoemd worden. En dan tenslotte, en dan kom ik ook bij de motie uit, want mevrouw Stravers had mij er ook al voor gebeld. Maar ik ben het helemaal mee eens, maar ik dacht in mijn voorbereiding al een stukje antwoord aan het college mee te geven. Terecht dat u ook inzet op het preventieprogramma Hartveilig met de beschikbare AED's op de diverse locaties. Maar kunt u ook helder maken, voorzitter, en hard maken dat het dan ook te alle tijden goed bediend gaat worden als werkelijk de nood aan het hart is. Wij missen in het stuk dan ook de aanhechting met die lokale EHBO's. Vaak zijn de bedieners, zij zijn de opleiders. En kunt u dit in alle kernen voor die 9.062 nog doen, zoals staat het in het voorstel. Want in 2017 wordt dat teruggebracht naar €3753. Nou, er zit een groot verschil in. Als je het gaat uitrekenen, komt het dan nog maar een bedrag van €1,20 per inwoner. Maar als we €1,49 geven, is dat 30 cent keer zoveel inwoners dat we hebben, dan kunnen we tussen de 7.000 en 8.000 euro extra overhouden. En mijn voorstel, zoals ik hier op papier had staan al, was, kunt u dat niet inzetten om via het lokale gezondheidsbudget de EHBO's te helpen? En daar wil ik, voordat ik wel of niet antwoord geef op de motie, uiteraard even van de portefeuillehouder een antwoord te hebben. Dank u.
Dank u wel, heer Jonker. Mevrouw Van Haven.
Ja, voorzitter. Regionaal doen we voornamelijk wel de wettelijke taken volgens mij, als ik dat zo gelezen heb in de stukken. En lokaal kunnen we dan zelf nog een beetje beleidsvrijheid toepassen. Vervolgens hebben we de avond in Otterland gehad waar de input was van de diverse organisaties die daarbij aanwezig waren. En vervolgens zijn natuurlijk de 8 speerpunten tot stand gekomen. Daar kunnen wij mee instemmen. Alleen de vraag bij het onderdeel hard veilig wonen. Ja, u zet dan in op burgerhulpverlenings en daar is een AED voor nodig. Ja, vervolgens blijft een beetje vaag waar die dan zijn en wie dat gaat betalen. De deel wordt wel betaald door de gemeente, een deel weer niet. Ik heb er een vraag over gesteld. Nou ja, u wist het zelf ook niet helemaal, begreep ik wel uit het antwoord. Dus u weet een jaarlast van één ding. Dus dat zegt mij ook niks. Het gaat me ook niet om de kosten. Het is alleen om te kijken van wat is er nu aanwezig in Molenwaard. Dus ja, die motie van die is ingediend, die vraagt daar ook om. Alleen punt 2 heb ik wel zoiets van ja, alleen de EHBO-verenigingen, dat weet ik dan weer niet op dat moment. Moet eerst die evaluatie er zijn, want misschien zijn er ook wel andere verenigingen, dorpshuizen die dat in de bezit hebben. En ja, dus dat zou ik dan wel graag meegenomen hebben van de kerken misschien. Ja, ik weet niet waar overal zo'n ding hangt of van wie hij is. Dus wij zouden de motie in ieder geval wel kunnen steunen, maar dan wel dat stukje van niet alleen de EHBO's, maar breder zien.
De EHBO staat ook tussen haakjes, zegt de griffier. Zijn we dan de fractie? Heer Den Haak.
Ja, ik zal het kort houden. Ik vond het op zich een prima nota waarin op zich wel aardig staat beschreven hoe we een aantal wettelijke taken uitvoeren. Mooi dat er in dit geval wel een keer een lokale paragraaf in zit. Dat hebben we op andere terreinen wel eens gemist. Ik had nog een vraag over het ambitieniveau. Ik zag op een hoop... Bij een hoop targets staat van wat willen we bereiken. Dus vooral we willen niet dat het verder stijgt of dat het niet verder achteruit gaat. Maar ik vroeg me af, is dat nou ambitieus of is dat realistisch binnen gezondheidsland? Maar ik dacht van joh, soms is het toch goed als dingen ook afnemen. Maar dat heb ik eigenlijk nergens in geen enkele target kunnen achterhalen. Dus ik ben benieuwd hoe de wethouder er tegen kijkt. Ja, die vaccinatiegraad, dat blijft toch wel een dingetje. Maar goed, ik snap ook dat... Je kan het mensen niet opleggen, dus ja, ik snap ook wel dat je daar dan geen euro aan uitgeeft, want ik zou ook niet weten hoe je dat gaat afdwingen. Nou, rondom AED's, nou, hebben wij zelf eerder ook vragen gesteld. Ons bereikt ook diverse signalen dat diffuus is georganiseerd, dan betaalt die het. Eigenlijk niemand weet hoe het nou echt zit. Dus volgens mij is dit een prima motie om dat in kaart te brengen. En hebben we inderdaad voor mij geprobeerd om door EHBO tussen haakjes te zetten, het zeg maar breder te trekken op, nou ja. Verenigd. Maar ook vooral is het wel bedoeld om, er zijn ook bedrijven die het hebben en dergelijke. Voor mij kunnen die het ook prima zelf betalen, zeg maar. Dus die nuance hebben we geprobeerd erin te brengen. En verder akkoord.
Dank u wel. De heer De Gruyter, SGP.
Dank u. Ik dacht dat het meeste beleid door het Rijk werd georganiseerd en geregeld. Dat is zeker wat betreft het gezondheidsbescherming en de ziektepreventie het geval. Bij de gezondheidsbevorderende taken komt de gemeente in beeld. En daar hebben we 4 regionale en 4 lokale thema's voor benoemd. En ik ben blij met die thema's. Ik moet zeggen, het ene thema kan wat meer onze instemming krijgen. Zoals bijvoorbeeld het hartveilig wonen, het tegengaan van gezondheidsachterstanden en opvoed- en opgroeiondersteuning. En het andere thema, dat ontvangt wat minder sympathie, zoals de vaccinatiegraad. Wij willen de regionale en lokale thema's ondersteunen en zijn voorstander deze op te nemen in het lokale gezondheidsbeleid. Om daarmee de gezondheid in onze samenleving te bevorderen, maar denken hierbij ook aan de maatschappelijke participatie te bevorderen. Want iemand die gezond is, die kan ook mee participeren in onze samenleving. Wat betreft de motie, ik heb ook wel behoefte aan een antwoord om duidelijk te krijgen of dat er op dit moment AED's niet functioneren of dat ze niet beschikbaar zijn. Ik heb begrepen dat het gewoon allemaal wel aanwezig is en dat het ook functioneert. Maar als er zeg maar door de gemeente hier een taak in is, en dan kijk ik even naar gemeentebelang, wat betekent dat voor het gezondheidsbeleid wat je er dan vervolgens afhaalt? Welke zaken laat je vallen als je hier geld voor beschikbaar gaat stellen? Dat wil ik dan eigenlijk wel even weten. Terwijl je ook moet weten van waar ga je het dan vervolgens uit betalen. Dank u wel.
Heer de Gruijter, dank u wel. Zo is naar de wethouder. Wethouder Vat.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook weer dank voor de brede ondersteuning die ik hoor uit uw betogen. Ik wil eventjes toch de partijen langs gaan voor de opmerkingen die er gemaakt zijn. CDA, lokale partijen bij betrekken, is heel belangrijk. Hij komt ook een aantal keren terug en we vinden het ook heel erg belangrijk. Ik ben blij dat u aangeeft dat het prima gaat, maar dat het ook nog wel beter kan. En gelukkig hebben we altijd nog weer iets waarvan we zeggen van nou, dit gaat goed, maar we kunnen altijd nog weer een beetje beter. En als het gaat om de communicatie rondom wat u dan als voorbeeld noemt, de voorlichting bij en aanzwangere vrouwen, dat zullen we ook richting de dienst ook meegeven, dat vooral daar ook goed op gekeken en gaat worden. Voor wat betreft zowel de communicatie als de bereikbaarheid.
Mevrouw Korova.
Wat u zegt, het gebeurt en vooral de oproep. In Molenwaard zijn we het inmiddels ook wel een beetje gewend om echt samen te werken met lokale partijen. En dit soort dingen worden natuurlijk toch ook uitgevoerd door een regionale instantie, zeg maar. Dus misschien kunt u de ervaringen en onze werkwijze daar ook gewoon steeds voor het voetlicht brengen. Dat is eigenlijk vooral mijn oproep. En er vallen dan die voorbeelden inderdaad wel onder.
Verder.
Dat doen we zeker. En dat zullen we ook zeker blijven doen. Sorry?
Dat is mooi.
Ja, hè? Ja. Gemeentebelangen binden en verbinden. Dat is inderdaad een hele belangrijke waar we ook invullingen aan willen geven. Ik kom zo meteen even op de motie terug. CU, ChristenUnie, kunnen we op de hoogte gehouden blijven worden rondom de ontwikkelingen. Uiteraard zitten er evaluatiemomenten en wordt u daarvan ook op de hoogte gehouden. De klankbordgroepen trekken bij. Ik ben bereid om iedereen te betrekken bij wat voor ontwikkelingen dan ook. Alleen moeten we wel even kijken naar nut en noodzaak van wanneer betrek je een klankbordgroep bij welke ontwikkelingen. Ik zou me voor kunnen stellen, als er iets lokaals gebeurt in een bepaalde kern, dat je dan... Ja, oké. Okay. Ja, ja. De buurtsportcoaches, is dat evalueren of schrappen? Er ligt een raadsuitspraak dat de buurtsportcoaches tot medio dit jaar betaald zijn. De financiering vanuit het Rijk vandaan, die blijft op zich gewoon doorgaan. Alleen wat wij het afgelopen jaar met de buurtsportcoaches mee hebben gehad, dat is dat we een aantal jaren hebben gespaard en daardoor een vrij grote buffer hadden aan gelden om de buurtsportcoaches in werking te zetten. Overigens doen we dat in hele nauwe samenwerking met de omgeving, met verenigingen. Sportverenigingen zijn hier heel erg actief ook in. Maar vooral dus inderdaad ook met de buitenwereld. Wat we nu gaan doen, dat is, de insteek was overigens ook bij het neerzetten van de buurtsportcoaches, dat zou voor een periode van 2 jaar zijn. En die periode ook gebruiken om zeg maar, de ervaringen die zij doen, om die ook weer over te brengen naar de lokale verenigingen. De kwartiermaker is nu bezig met, de kwartiermaker van toen, is nu bezig met het maken van een evaluatie, hoe dat op dit moment gaat. Dus zodra die er is, dan komt die uiteraard ook naar jullie toe. Verzuip jij je toekomst? Ja, dat is een hele bekende programma geweest binnen de diensten die zeker zijn vruchten heeft afgeworpen. En waarvan we hopen dat het nog verder zijn vruchten af zal gaan werpen. En dan kunnen we inderdaad ook vooral in die preventieve sfeer terecht richting de 18 min inwoners. De VVD, ook hard veilig wonen. Wie gaat er betalen? Heel veel ARD's. Ja, daar kom ik zo meteen even op terug. Partij van de Arbeid, afname is toch ook goed? Dus het is ook zoals hier vanavond de klap opgegeven wordt op deze lokale paragraaf. Staat ook bij. En dan gaan we ook verder ook weer in contact met de dienst om hier de verdere uitvoering aan te geven. En daar waar het mogelijk is om de zaak niet bepaalde ambities niet gelijk te houden, maar te laten dalen. Daar zullen we zeker ook gevolgen aan geven. En de SGP die heeft het gehad over de maatschappelijke participatie. En die is uiteraard ook belangrijk. Dan komen we bij de motie.
Wethouder, dit haak wil nog even interroperen.
Ja, dat was niet helemaal het antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was, eigenlijk alle doelstellingen in het plan, daar is zeg maar de target, of wat willen we bereiken, niet verder verslechteren of in ieder geval gelijk blijven, maar nergens is de doelstelling om het te laten dalen. Dus bijvoorbeeld het aantal jongeren dat zeg maar bovenmatig alcohol drinkt, of hoe het staat formuleerd, om dat niet, daar is bijvoorbeeld het target niet verder te laten stijgen. Maar waarom is nergens het target om iets te laten afnemen? Dat zou toch juist het doel moeten zijn, of is dat te ambitieus? Of...
Ik denk in gezondheidsland dat wil je daarmee gaan starten, dat inderdaad te ambitieus is. Als je op zich kijkt naar de effecten van Verzuip jij je toekomst, waar we ook een aantal jaren al mee bezig zijn en waarvan we nu de vruchten van plukken. En dan kunnen we op zich wel als ambitie zetten van wij willen inderdaad daar een daling in te werk stellen. Ja, dat willen we inderdaad ook. Maar dit heeft gewoon een enorme lange adem nodig. En vandaar dat we hem op deze lijn hebben gezet. Maar niets weerhoudt ons er uiteraard van dat als wij een ontwikkeling zien die een dalende trend aangeeft, dat we daar zeker ook van harte zullen blijven ondersteunen.
Verder, de motie.
De motie. Een sympathieke motie. En toch heb ik wat moeite met deze motie. En waarom, voorzitter? Ik ben blij dat de motie hangt op dit niveau. Want in het stipje daarvoor, daar geeft de motie inderdaad ook aan dat het college een antwoord op schriftelijke vraag op 12 november heeft gesteld dat deze ongelijkheid, de toenemende financiële pijn bij de EHBO-verenigingen en de ontwikkelingen en zeker ook kansen met betrekking tot uitrol van hardveilig wonen maakt dat op korte termijn gekeken gaat worden over hoe het vraagstuk rond met name bekostiging van ARD's in de toekomst vormgegeven kan worden. Zo. En hier zijn we mee bezig. Want dat er een ongelijkheid is in de financiering van de ARD's, daar zijn we inmiddels ook achter gekomen. De Partij van de Arbeid heeft daar ook diverse vragen en onderzoeken naar gedaan. We zijn er zelf ook getuige van geweest toen wij bij de evaluatie van de pilot hardveilig wonen in Nieuw-Lekkerland aanwezig waren. Werd deze opmerking ook gelijk gemaakt. En we hebben geconstateerd dat er gewoon echt een ongelijkheid zit binnen de gemeente Molenwaard. Maar het is niet alleen een ongelijkheid in die zin dat de voormalige dorpen van de gemeente Graafstroom, die krijgen één AED, krijgen ze betaald vanuit de gemeente vandaan wat onderhoud betreft en de andere kernen niet. Maar er zijn AED's die worden betaald door de EHBO-vereniging. Er zijn AED's die worden betaald door het Rode Kruis. Er zijn heel veel AED's die bij bedrijven, bij instellingen, bij verenigingen, sportverenigingen en dergelijke hangen. Dus wat wij in de beantwoording hebben aangegeven is van geef ons even de tijd en de ruimte om goed in beeld te brengen hoe ziet dat AED-land er in de gemeente Molenwaard nou uit. Eén ding is overigens belangrijk, alle AED's die hangen in de gemeente Molenwaard, die zijn gewoon functioneel en die kunnen gewoon ingezet worden. Daar is niets mis mee. Het zit dus puur in de financiering naar de verenigingen toe. Dus ik wil u eigenlijk vragen om het college de tijd te gunnen om, zoals we dat ook in onze beantwoording hebben aangegeven, om die inventarisatie op een goede wijze helder te maken. En dat we daar vervolgens ook een financieel plaatje, als er financiële consequenties aan zitten, een financieel plaatje aan de grondslag geven. En ik zou dat zelf ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar aan u terug willen koppelen. Dus met andere woorden, dan zou ik deze motie eigenlijk willen ontraden. Met de wetenschap dat wij dus als college op dit moment bezig zijn om zeg maar dat hele landschap rondom de AED's in beeld te brengen en straks met een helder verhaal te komen. Want als we hier, als we deze aannemen, ik weet echt niet waar we nu ja of waar we nu nee tegen zeggen.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Korreva.
Grappig. Ja, dank u wel. Met dat u er wat meer woorden ook aan wijdt, lijkt het natuurlijk over hetzelfde te gaan. Dus ik denk dat u dan deze motie vooral als een steuntje in de rug kan zien bij datgene wat nog niet op papier stond, maar dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En ik wil eigenlijk wel een streepje zetten onder het toekomstbestendige plan. En dat daarbij inderdaad die verenigingen, de EHBO-vereniging, maar ook andere verenigingen, bedrijven en dergelijke. En ook iedereen in hun eigen rol. Want ik denk dat we er ook blij mee moeten zijn als bedrijven bijvoorbeeld een AED hebben. En dat die dan misschien in dat hart veilig wonen meedoen. En misschien daar wel ook voordeel van hebben. Maar ook een vorm van maatschappelijk ondernemen. Een bijdrage aan de samenleving hebben. Dus toch wel dat streepje eronder. Nou ja, en dat in kaart brengen, dat gaat u al doen. Dus die zou weg kunnen vallen. Maar om tot een toekomstbestendig plan te komen, dat is echt, zie je het als een steuntje in de rug. We zitten in dezelfde lijn, dat is duidelijk.
Dank u wel, mevrouw Korrevaart. Heer Jonker.
Dank u wel, voorzitter. Behalve het ondersteunende karakter wat ik ook hier lees, heb ik nog wel de vraag over die 7000 euro nog. Want er zit wel op 2016... komen we uit op, als we het precies op die 1,49, iets eronder, en in 2017 op die 1,20. En mijn vraag was gelegen, bent u bereid om dat geld wat daarin over zit, dan te bestemmen voor het hartveilig wonen? Want dan vangen we op dat moment twee vliegen in één klap.
Het hadden de concrete vraag rondom de 7000 euro.
De begroting, hij zit verweven in de begroting die vorige maand is vastgesteld. En in de begroting hebben we rekening gehouden met die 9000 euro in 2016 en het lagere bedrag in 2017 en verder. Dus in de begroting zit daar die ruimte niet in. We hebben hier alleen aangegeven dat we één jaar eenmalig meerdere kosten nodig hebben, aanloopkosten. Maar begrotingstechnisch is dat op zich al verwerkt. Als ik op zich kijk naar de wat mevrouw Korrevaart zegt, zie deze motie als ondersteuning van. Die wil ik zeker ook zo zien. Maar dan zou ik de derde, dekking zoeken binnen het lokale gezondheidsbudget, die zou ik dan willen schrappen. Omdat ik op dit moment nog niet weet over welk geldbedrag we het hebben. En wat de consequenties zijn als je in een bepaald budget iets gaat schrappen. Dan betekent dat je andere dingen daarvoor niet kan doen. Ik heb wat ervaringen met een bepaalde dienst in onze omgeving waar dit te doen gebruikelijk was. En die kant wil ik niet meer opgaan.
Goed, dank u wel, wethouder. Ja, misschien, ik wil graag in tweede termijn, we gaan ook tot afronding van de behandeling van dit punt. En met name op het... wat de wethouder zegt, punt 3. En de dekking zoeken binnen het lokale gezondheidsbudget, daar zit een moeite. Dus ik kijk eerst even naar mevrouw Stavers.
Een sympathieke motie, door iedereen uitgesproken. Alleen waarschijnlijk niet in de bewoording hoe het er nu staat. Dus ik ben een beetje op zoek naar hoe kunnen we er... en dat geeft u zelf ook al aan hoor. Het onderzoeken... hoe het netwerk van de AED's op dezelfde wijze georganiseerd kan gaan worden. Daar zit natuurlijk ook een financieel plaatje aan vast, dus dat is één. Toekomstbestendigheid is belangrijk. En dekking zoeken in een ander, op een andere manier wanneer dat nodig is, ja, dat zal ons niet zo'n zorg zijn. Dus die zou eruit kunnen. Maar wat ik nu een beetje, waar ik naar op zoek ben, is om toch te kijken, verenigingen aan zich, tussen haakjes hebben wij EHBO gezegd, het is juist de kreet van de EHBO die roept dat zij niet langer voor onderhoud en vervanging op kunnen draaien, omdat ze simpelweg het geld niet hebben. Ledental loopt terug, subsidie loopt terug en het is voor algemeen doel. Dus ik snap het, we zullen eerst moeten onderzoeken om te kijken wat het gaat kosten, het netwerk in kaart brengen, wat gaat het kosten. En om dan vervolgens te kijken, oké, en waar moeten we dan dekking zoeken? Als we tot die uitslag komen, denk ik prima, dan is dat steuntje in de rug. Maar staat het dan ook zo goed verwoord? Ja, ik kijk even naar de andere partijen, hoe die erin staan.
Nou, mevrouw Staal, ik denk dat het lijkt mij heel eenvoudig. U kunt ermee instemmen om 3 te schrappen. Voor het overige heeft de wet al gezegd 1 en 2, daar kan hij mee leven met de tekst die daarboven staat. Dus als u uitspreekt dat 3 geschrapt kan worden en ook de andere fracties, dan lijkt me dat er gewoon draagvlak is inderdaad om deze motie te aanvaarden. Dus daar hoeven we niet zo lang meer over te discussiëren.
Prima.
Zullen we het zo doen? He, dan schrappen we 3. En mag ik dan vaststellen dat de raad instemt met het lokale gezondheidsbeleid? Als punt 1, dat is conform besloten. En dat de raad met de gewijzigde motie ook instemt.
Ik heb een opmerking.
Ja, maar ik wil tot afronding van het debat komen. Want wij zijn in een kringetje aan het discussiëren. Dus, heer Jonker?
Verder van dat, want ik heb nou iets gehoord, dat triggerde me. U zegt dat wij in de begroting, en ik ken die 379 pagina's niet echt dromen, dat we daar inderdaad alles gediscuteerd hebben. Maar betekent dat per saldo dat we dus in 2017 geen €1,49 meer per inwoner uitgeven?
Het hadden.
Dat betekent dat in de begroting 2016 de bedragen zijn opgenomen zoals die hier in het voorstel zijn genoemd. En in 2017 zeg maar een aangepast bedrag.
Dat is een verhelderende vraag. Heer de Gruiter.
Ik zit naar punt 2 te kijken. Daar wordt in ieder geval toch gezegd om te komen tot een toekomstbestendig plan. Maar het gaat verder. Daar staat waarbij de huidige ongelijkheid zoveel mogelijk wordt weggenomen. En de kosten voor onderhoud en vervanging in ieder geval de EHBO-verenigingen te ontzien. Als je dat doorzet, dan ontzie je. Dat betekent dat het wellicht op een andere wijze betaald moet worden. Dat is ook voor de gemeente. Dus inventariseren vind ik prima. Maar dekking is gewoon een ander verhaal. En ik denk dat het college daar even over na moet denken.
Ja, maar ook 2b.
Nee. Jongens. Wethouder.
Volgens mij als we punt 1 en 2 laten staan, dan kunnen we daar prima mee uit de voeten. En als daar een financieel plaatje aan de grondslag ligt, dan komen we met dat financiële plaatje naar u toe. En ligt er geen financieel plaatje aan de grondslag, maar kan het op een andere wijze ingevuld worden, dan zullen we dat mededelen.
Dus ik kom weer bij mijn motie uit. U stemt in met het lokale gezondheidsbeleid, dat is 1. En u stemt ook unaniem in met een gewijzigde motie bij punt 3. Mag ik dat? Of zijn er fracties die... Ja? Ja? En de SGP ook? Nee, de SGP niet. Ja, maar ik word... Ja, nee, dat was gewoon goed. Ja, dus... Ja, kom maar even. Ja. Nee, het gaat me even om wat de VVD, die stemt in met de motie. Ja, goed zo. Nou, dan is bij deze besloten. Dank u wel, Wethouder. We gaan naar de zienswijze rondom AVRES, de financiële verdeelsleutelvorming van de BV. Wie wenst daarover het woord, heer De Boer?
Ja, dank u wel, voorzitter. Een puikenmotie, of een motie, ik zit hier met de moties nu inmiddels, maar een puikenzienswijze met het uitroepteken. Dus wat dat betreft akkoord. Ik heb één vraag. Niet zozeer over de zienswijze zelf, maar wel over het jaarplan. In inleiding wordt de toename van het aantal asielgerechtigden benoemd. Maar vervolgens, als ik het goed heb gelezen, zie ik dat nergens meer terug in het jaarplan. En in het bestuursakkoord, waar we het eerder vanavond ook over hadden, werd toch al aangegeven dat de gemeente 450 miljoen euro tekort gaan komen op bijstandskosten die ze maken voor de extra vluchtelingen. En de vraag is van wat betekent dat nu voor het jaarplan en de begroting van AVRES in 2016? Dank u wel.
Dank u wel. Christine, fractie de Jonker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook akkoord met de zienswijze. Ik heb er wel twee vragen over. De eerste is, we weten dat Hardingsveld-Giessendam weggaat. Wat betekent het werkelijk nu voor de begroting van, zoals die ook voor ligt, na de zienswijze komt er een nieuwe begroting en dat wordt wel genoemd. En de tweede staat, en volgens mij is dat niet in overeenstemming met datgene wat, dan komt het woord motie toch nog wel een keer, wat we vorige keer in de motie hebben aangenomen. Er staat nu in de zienswijze zo spoedig mogelijk in 2016, terwijl in de motie staat voor 1 april een nadere invulling van de lokale paragraaf.
Dank u wel, mevrouw Van Haven. SGP-fractie, de heer De Gruyter.
Akkoord met de zienswijze. De financiële verdeelsleutel vinden wij goed, omdat dat ook zeg maar gebaseerd is op de vergoedingen uit het gemeentefonds. Ik denk dat dat een goede leidraad is. Bij het jaarplan en de DINS hebben we al een toezegging dat dat in ieder geval de lokale aanhechting wordt geregeld in het eerste kwartaal van 2016. Ik wil heel kort terugkomen op het WMO-adviesraad. Daar wordt ook gezegd door de WMO-adviesraad om ervoor te zorgen dat er een lokale aanhechting plaatsvindt in concrete plannen. Er wordt ook verwezen naar mogelijke goede opties van Huizen van de Waard om dat te bespoedigen. En wat betreft de miljardenbegroting van de AVRES 2016 en 2017, die geven een positief resultaat. Dat vind ik ontzettend knap, ondanks de implementatie naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Toch staat er voor 2018 en 2019 een oplopend tekort. En wij pleiten met de WMO-adviesraad voor een sluitende begroting 2018. Eigenlijk is dat een inspanningsverplichting die we mee zouden willen geven. Dank u wel.
Dank u wel. Bedankt voor de fractie. Meneer De Raak.
Sorry. Prima verhaal. Het is een beetje het slotstuk van, we zijn, hebben hier al een aantal keer over gesproken, dus ga ik verder niet over zeggen. Financiële verdeelsleutel, daar ben ik heel blij mee dat dat zo was, wordt volgesteld zoals dat nu wordt gedaan. Het is grappig dat Gorinchem ook de omvang van hun bijdrage gelijk weer wil koppelen aan hun inspraak. Maar volgens mij wil de rest van de regio dat niet, dus dat lijkt me prima. Ik heb eigenlijk één vraag en dat is een beetje een aanleiding van de nieuwe kwartiermaker. Die sprak toen op de participatieavond die we hadden, had ze het over het beleid in Rotterdam. En dat zeg maar in het kader van de tegenprestatie dat mensen dan moesten vegen. Dat vond ze eigenlijk allemaal maar niks, proefde ik een beetje uit haar woord. En ik lees nu dat wij een van de nieuwe dingen in het jaarplan is dat we ook een groepsgewijze aanpak gaan doen, waarbij mensen als instromende uitkering 6 weken een soort traject ingaan. En onderdeel van dat traject is dat ze ook 6 weken lang 3 dagdelen gaan werken binnen een eigen locatie. En ik weet niet of de wethouder daar nu antwoord op kan geven, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die aanpak en wat voor type werkzaamheden gaan mensen nou doen. Is dat geen verdringing? Voor mij hebben we ook heel veel mensen, jong gehandicapten, die iets willen doen. Dus ik vroeg me even af, met dat verhaal van haar toen in mijn achterhoofd, verbaas ik me eigenlijk over dat wij dit nu gaan doen zo. Dus kunnen we daar wat meer info over krijgen.
Dank u wel. Gemeentebelangen. Mevrouw Stavers.
Ja, voorzitter. Ik had opgeschreven de A van AVRES en de A van ambitie. Het spat er namelijk vanaf. Wij hebben ook een paar vragen, opmerkingen. Nou, wat betreft de financiële verdeelsleutel, heeft ons akkoord, is gebaseerd op een vergoeding vanuit het gemeentefonds en houdt rekening met de sociale structuur van de gemeente. En wat betreft het jaarplan, willen wij opmerkingen dat wij net als de WMO-adviesraad toch ook wel zorgen hebben bij de ambitie die AVRES aangeeft op het gebied van de arbeidsmarkt. 120 banen erbij en 25 banen bij de overheid. Is dit niet te ambitieus? En wat betreft bereidheid bij het bedrijfsleven voor betaald werk, op welke manier gaan wij die verbinding realiseren? Hoe worden hier de verbindingen gelegd naar de lokale werkgevers? De avond in Otterland, dat was eigenlijk, zaten we ze al naast elkaar. Hoe gaan we dit vormgeven? En wat betreft meer mensen doen mee, hierin wordt de participatieladder denkbeeldig ingezet. Maar om van dagbesteding te komen tot een betaalde baan is nog een hele weg te gaan. Mensen bewegen niet vanzelf uit hun comfortzone. Mensen in beweging zetten vraagt iets van gever en van nemer. En als gemeente zullen we hier een antwoord op moeten vinden om die beweging op gang te laten komen. Misschien dat de wethouder hier iets over kan zeggen. En net als de SGP hebben wij ook geconstateerd dat er vanaf 2018 een oplopend tekort is. Dit zou toch niet moeten? De samenvoeging van de twee GR'en zou toch voor efficiëntie moeten zorgen? En wij zijn er ook voor dat een sluitende begroting een must moet zijn. Dan hebben we nog een laatste vraag. Er zijn nog inwoners van Molenwaard werkzaam bij Drechtwerk. Hoe denken wij op termijn deze mensen over te kunnen laten nemen door aanvullingen? Hoe ver staat het nu? En hoe is de stand van zaken? Want al met al blijven we voor deze mensen nog dubbel betalen. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder. Ja.
Dank u wel. Als we het hebben over de vluchtelingen, het zal nu iets verbazen dat dat nog niet echt in de begroting is opgenomen. Dus die zullen we ook uiteraard meenemen in de ontwikkelingen zoals die de komende periode ook zullen gaan plaatsvinden. En mocht dat ertoe leiden dat effect heeft op de begroting, dan komen we daar uiteraard op terug. Het feit dat Harrisveld-Giessendam naar Drechtsteden gaat, betekent...
Mevrouw van Haven.
Ja, u zegt nu vluchtelingen, maar volgens mij zijn dat dan toch statushouders als ze bij de AVRES terechtkomen, dus niet de vluchtelingen.
Wethouder.
Scherp, dankjewel. Ja. Ja. Nou, gelukt. Als het gaat om Harrisveld-Giessendam, daarvan is het inderdaad bekend dat zij naar Drechtsteden toe gaan. En we hebben het hier al een aantal keren hier in deze raad gezegd dat betekent dat ze dus afscheid gaan nemen van AVRES straks. En dat we daar de komende periode met elkaar in gesprek zullen gaan wat dat gaat betekenen. De ChristenUnie geeft ook aan in de zienswijze dat er gesproken wordt over zo spoedig mogelijk in plaats van over het eerste kwartaal voor wat betreft het opnemen van de jaarplan Molenwaard in die van AVRES. Ik zie hier in de zienswijze bij punt 2c in het eerste kwartaal 2016 een vertaling van het jaar van 2016 wordt gemaakt in de lokale paragraaf van Molenwaard. En als ik inderdaad verderop in de tekst even lees, dan wordt er weliswaar even verwezen naar zo spoedig mogelijk, maar in de volgende alinea wordt gelijk ook het eerste kwartaal 2016 wordt opgenomen. Maar de motie gaat ook mee en ik ga ook mee, dus dat gaat goed komen. De SGP en de gemeentebelangen hebben opmerking gemaakt over het oplopend tekort vanaf 2018-2019. Dat klopt, er was ook een bekend gegeven waarbij we in het begin van dit jaar ook al eens eerder hebben gezegd dat inderdaad een inspanningsverplichting is om die de komende periode weg te werken naar een sluitende begroting. Alleen dat kan op dit moment, kon dat nog niet gerealiseerd worden. Maar het is wel degelijk een inspanningsverplichting die er ligt om de begroting sluitend te maken. Het antwoord van de Partij van de Arbeid moet ik even schuldig blijven, maar neem ik graag mee en kom ik op terug. Gemeentebelangen zorgen bij het ambitieniveau en u noemt de 120 arbeidsplaatsen en de 25 arbeidsplaatsen, die zijn wij verplicht af te nemen in het kader van de afspraken die er gemaakt zijn. Rondom de participatiewetgeving en daar wordt ook volop invulling aan gegeven. Het bedrijfsleven, die hoeven wij echt niet te vertellen hoe zij hiermee om moeten gaan. Daar worden al regelmatig mensen ingenomen in het bedrijfsleven die dus voldoen aan deze criteria. Datzelfde geldt overigens ook bij overheidsorganen. Ook de gemeente Molenwaard heeft inmiddels al 1 of 2 mensen die bij deze doelgroep horen al aangenomen. De beweging op gang laten komen van dagbesteding naar betaalde baan of tot zover wat mogelijk is, dat is inderdaad iets waar we continu mee bezig zijn met alle partijen, zowel lokaal als regionaal, om vooral die beweging in gang te krijgen. waarbij het credo bijdragen naar vermogen nou, wel degelijk opgang doet. Voor wat betreft het drechtwerk, daarvan hebben wij de voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland en Graafstroom in 2013 afscheid genomen van het drechtwerk. Daar zijn we met een uitkoopregeling, zijn we daar uitgestapt in die zin dat in plaats van dat wij een hele grote financiële bijdrage moesten leveren, hebben we een afspraak gemaakt dat de cliënten die bij drechtwerk werken zoveel als mogelijk overgaan naar Avelingen. En alle deelnemers die achterblijven bij drechtwerk, daar zouden wij een, jaarlijks een vergoeding voor betalen van €2000 en nog wat per SE. En die afspraak die loopt totdat de laatste of is overgegaan of stopt met werken. Nu op dit moment is er een stand van zaken dat er, ik weet het exacte aantal niet, maar ergens tussen de 10 en de 13, 14 personen de overstap gemaakt hebben naar drechtwerk. U weet ook dat er in Nieuw-Lekkerland, naar Avelingen, gelukkig naar Avelingen. U weet ook dat er in Nieuw-Lekkerland een satelliet is van de Avelingengroep. Dat heeft erin wel degelijk in geholpen dat er ook een aantal mensen daar vandaan, of daardoor vanuit drechtwerk vandaan, overgestapt zijn naar Avelingen. Maar er zijn ook een aantal mensen, ja, je kan ze niet verplichten, en die mensen die werken bij drechtwerk. En nou, vanuit de eigen werkbeleving, werkervaring, moet je ze misschien ook gunnen om ze daar te laten blijven werken. Maar zoveel als mogelijk zullen wij blijven proberen om mensen over te halen naar de Avelingen toe.
Wethouder, dank u wel. Leden van de Raad, mag ik vaststellen dat u instemt met de zienswijze zoals die is voorgelegd? Dat is het geval, dan is het al dus besloten. Gaan we naar de vaststelling van de uitgangspunten en de doorrekening van de meerjarenperspectief grondexploitaties enzovoort. Dat geef ik graag in bespreking. Mag ik als eerste het woord geven aan de SGP-fractie? De heer De Groot?
Ik ben hem aan het zoeken.
U bent hem aan het zoeken?
Ja.
Zal ik in de fractie verder gaan?
Ja,
hij is er.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Meerjarenperspectief grondexploitatie. Bij ons projectenbezoek 3 weken geleden zijn we blij om de waarneming te doen dat er ondanks de crisis toch een aantal projecten zijn gerealiseerd. Weliswaar op een lager pitje, maar met z'n allen hebben we eraan getrokken om het gerealiseerd te krijgen. Er zijn verschillende gebieden in Nederland bekend waar bijna niets ontwikkeld is. Als gemeente hebben we een moeilijke tijd achter de rug, hebben we af moeten boeken en plannen bij moeten stellen, zoals Langerak Zuid. Gelukkig zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar en hopen wij dat het afzetrisico verder kunnen verkleinen. Een punt van zorg is onze risicoreserve, die veel te laag, een graanbedrag van 2,9 miljoen. En dat maakt ons best zorgen. Want dat zijn echt wel risico's voor de toekomst. En die moeten we op de een of andere manier wel op kunnen vangen. U gaat in de komende tijd met verschillende voorstellen komen. En we hopen in ieder geval dat we daar met z'n allen weer uit kunnen komen. Wij zijn ook blij dat er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Om een doorstart te maken met project Compagnie in Nieuw-Lekkerland. En de verkoop gaat starten in het eerste kwartaal 2016. Wat ons betreft is in de afgelopen periode onvoldoende gebouwd in Nieuw-Lekkerland. En zullen we ook echt ons best moeten doen om die behoefte ook snel in te gaan vullen. Heel positief om ook gelijk een start te maken in Nieuw-Lekkerland Oost, waarin u 2 varianten in onderzoek neemt. Hier zijn wij eigenaar en vragen u om deze voorbereiding ook de kwaliteit mee te nemen van de nieuwe wijk. Dan denken wij aan voldoende groen, duurzaam, energie-neutraal bouwen, flexibiliteit in het programma, een goede infrastructuur, etc. In het initiatiefvoorstel lezen wij ook dat de woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland interesse heeft getoond in het project en eventueel willen herstructureren. Mogelijk biedt dit mogelijkheden om het woningbezit wat aan het einde van de levensduur is gekomen. Wij verwachten dat dat min of meer afgeschreven is. Om daar ook een extra impuls aan te geven door herstructureren. Wij roepen u op om ook dit met hen verder te verkennen. Waarin wij misschien een win-win situatie kunnen bereiken. Betreffende communicatie vragen wij u een goed communicatietraject op te starten met de omwonenden. Want juist zij kunnen ook een bepaalde inbreng hebben om ook die wijk op een leuke manier in te vullen, zodat iedereen zich thuis voelt. Wij stemmen ook in met het voorbereidingskrediet. Twee pijplijnprojecten willen we in ieder geval onder uw aandacht brengen. Woningbouw in Blesschraaf West zou een extra impuls willen geven, omdat in de woonvisie hier ook een duidelijke behoefte is benoemd aan woningen. Ook Molenschraaf Zuid zullen wij spoedig mogelijk verder willen verkennen, om een goede afweging te maken in de door u verkende of bekende parkeerproblematiek, de bijbehorende voorzieningen en de woningbouw. Ja, wij kunnen instemmen met alle uw punten die genoemd zijn in het voorstel.
Heel groot dank u wel. Partij van de Arbeid, fractie in Spaans.
Voorzitter, dank u wel. Dank u wel voor de stukken. Het is mooi om te zien dat we eindelijk ook wat positieve berichten gaan krijgen als we het over de projecten hebben, NBG hebben. Met name, en dat werd al door de SGP-fractie gezegd, blij en goed om te zien dat er in Nieuw-Lekkerland een paar heel langlopende projecten enerzijds goed zijn afgerond. Hij is net weg. Ja. Ook om te zien dat het oude voetbalterrein eindelijk ook opgepakt gaat worden om bebouwd te worden. Wij stemmen dus in met de voorliggende stukken. Wij stemmen ook in met het initiatiefdocument voor een nieuw Lekkerland Oost. Dat is een terrein wat eigenlijk altijd bestemd is geweest, in ieder geval in structuurvisies, voor woningbouw. Het is het begin van een lang traject. Ik begrijp dat toen ik hier nog niet binnen was, er insprekers zijn geweest die zich zorgen maken over de ontwikkeling van dit traject. Die zorgen die kan ik delen. Het is natuurlijk altijd heel vervelend als er in jouw gebied dingen gaan veranderen. Maar juist omdat we in het begin van het traject zitten, biedt dat alle mogelijkheden en alle kansen om dat in nauwe samenhang met de omwonenden verder te gaan ontwikkelen. En ik denk, dan zal de wethouder straks misschien wat over kunnen zeggen, dat we het echt over termijnen hebben van vijf misschien wel langer jaar voordat we daar echt huizen gaan zien. Maar dat het woningbouw wordt, is eigenlijk altijd duidelijk geweest en bekend geweest. Dus het gaat nu om de manier hoe we dat gaan doen. En blij dat dat gaat gebeuren. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Bikker, Gemeente Belangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. U vraagt onze mening over de vijf punten. En wij kunnen met alle vijf punten instemmen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Van Haven.
Ja, voorzitter. Eindelijk inderdaad een beetje positief nieuws. In ieder geval geen verliezen meer om te nemen. Wat al gunstig is. Te lezen dat de marktomstandigheden verbeteren. We hebben zelf de ontwikkelingen gezien tijdens ons laatste werkbezoek, wat er toch gebouwd wordt. Ja, ons grote punt van zorg is natuurlijk de omvang van de risicoreserve. U zegt dat u voorstellen bij de jaarrekening voor de opbouw gaat indienen. Nou, we krijgen straks de eindejaarsnota en als we de stand daarvan zien, denk ik niet dat er veel op te bouwen valt. Dus we zijn zeer benieuwd waar het vandaan moet gaan komen. We stemmen ook in met het initiatiefdocument Nieuw-Lekkerland. Nog wel een vraag van, misschien wordt dat in de ontwikkeling meegenomen, maar de projectontwikkelaar van ERK heeft daar natuurlijk ook heel veel grond. Gaat u die voor of na onze woningbouw, of gaat u hem erbij betrekken? Wat is de insteek om daarmee om te gaan? Ik begrijp dat meneer op de tribune ziet uit op de nieuwe kerk, dus dat wist ik niet. Maar dat maakt ook niet uit.
Ja. Hij krijgt niet het woord hoor.
Oké.
Heer Lems.
Voorzitter, dank u wel. Ja, wij zijn blij te constateren dat de projecten weer voortgang hebben, afboekingen gestopt zijn en dingen weer gerealiseerd gaan worden. Goed, wel constateren we dat de reservepositie niet helemaal toereikend is om alle risico's goed af te dekken. Dat is net ook al genoemd. En wij vragen ons af hoe erg dat nu echt is en wat de wethouder voor in gedachten heeft. Als het gaat over Nieuw-Lekkerland zijn we positief over de plannen. Echter, ja goed, vanavond hebben we een inspreker gehoord die het een en ander betwijfelde wat betreft de vraag die er zou zijn. Wij zijn ervan uit te gaan dat die vraag er ook daadwerkelijk is en op basis daarvan gebouwd gaat worden. Maar we horen graag van de wethouder of daar twijfels over zouden mochten bestaan. Een ander punt dat betreft zeg maar, de procedure en de betrokkenheid van inwoners. Ja, wat wij vanavond horen, ja, dat is niet echt wat wij dus willen. Hè. Het gaat erom dat inwoners maximaal betrokken worden en zo vroeg mogelijk. Dit soort nieuwbouwprojecten, dat moet iets zijn van en voor de mensen in Nieuw-Lekkerland. En we roepen het college op om maximale betrokkenheid en communicatie te bewerkstelligen en inbreng mee te nemen. Voorzitter, dan nog twee punten. Wij vragen ook aandacht voor het bouwen van de juiste soort huizen. We lezen dat de verkoop in het duurde segment tegenvalt. Dus vragen wij ons af waarom dan niet eerst bouwen voor het goedkopere segment, sociale huurwoningen. We moeten toch bouwen voor de vraag. Dan een ander puntje. Wat ons opvalt, dat is nog erg traditioneel gedacht wordt. We lezen alleen over eensgezinswoningen, twee onder een kap woningen. We lezen niet over combineren van wonen en zorg, kankerwoningen, dat soort zaken. Wat opvalt, dat wanneer we het hebben over bouwen in het buitengebied, dan hebben we de mond vol om dit soort dingen te gaan realiseren. Maar wanneer we het hebben over bouwen binnen de kernen, dan is het toch best wel stil. En graag hoort de wethouder of daar toch niet eens een keer een begin mee gemaakt kan worden. Tot zover.
Dank u wel, heer Lems. Ja, u wil interrumperen.
Ja, ik werd een beetje verrast door meneer Lems dat hij zegt van een beetje traditioneel eensgezinswoningen en twee hoog. Dus ik dacht opeens wil hij ook woontorens overal. Dus dat zou zo wel kunnen, toch?
Nee, wordt uitgedaagd.
Nee, absoluut geen woontorens. Maar het gaat erom dat we meer inspelen op de mogelijkheden die er zijn. En het valt me toch tegen dat we dan toch heel erg traditioneel denken. En waarom niet meer denken in wonen- en zorgcombinaties? Dat is toch echt een gemiste kans.
In Meerkerk, CDA-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Eerst maar te danken voor de stukken die we gekregen hebben. We hebben een aantal keren, al jarenlang zitten we de grondexploitatie en het meerjaarperspectief bij elkaar te vegen. En steeds wordt er meer duidelijk. En ik denk dat we nu wel een stuk hebben waarvan we met z'n allen heel goed doorhebben aan welke parameters er gedraaid kan worden en wat er uitkomt. Dus dank daarvoor. Om de gevraagde besluiten, wij gaan, zijn akkoord met de besluiten die genomen worden. Nog één opmerking te nemen over Nieuw-Lekkerland Oost. Heeft ook een inspreker vanavond gesproken. En ook daar kunnen wij natuurlijk invoelen, is als er wat in je omgeving gebeurt, is communicatie een vereiste. En we willen dan ook het college oproepen om zoals de andere fractie ook al genoemd hebben, dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk op te pakken. Verder zijn wij akkoord.
Dank u wel. Wethouder Heikoop, wilt u reageren?
Dank u wel, voorzitter. Eerst wil ik eigenlijk een compliment geven aan de mensen hier op de tribune dat ze het zo lang hebben uitgehouden om op dit punt te wachten. Dus dat mag ik toch wel even zeggen graag. En ik zou toch graag even, als het mag, van u in willen gaan op de inspreker. Omdat dit zit mij natuurlijk wel dwars, dat kunt u zich voorstellen. Ik ken de brief niet en ik ken de communicatie niet, dus ik moet daar ook maar even uit de losse pols uit reageren. Maar ik kan me voorstellen dat het wel verwarrend kan zijn als u vraagt van gaat er wat gebeuren en u krijgt een bericht van er gaat niets gebeuren. Nou, hoe de formulering precies is, dat gaan we zeker nog over in gesprek. Ik denk dat het wel goed is om even een paar stapjes terug te maken hoe het proces ongeveer verlopen is. Heeft meneer ook al aangegeven dat er in 2012 is er een structuurvisie vastgesteld in Nieuw-Lekkerland, waarbij deze locatie, Nieuw-Lekkerland Oost, in ieder geval is toegekend als toekomstige uitbreidingslocatie. En of dat nou voor woningbouw of andere functies zou zijn, dat is volgens mij toen niet zo helder geweest. Maar in ieder geval wel als uitbreidingslocatie. In 2002 zijn daar al de eerste gronden gekocht in het verleden. Dus dat is al heel lang geleden. Daar zullen een paar leden hier misschien van op de hoogte zijn. In 2013 of in 2015 is de laatste stukjes grond zijn door de gemeente aangekocht. En ik kan me voorstellen, omdat ook de eigenaar van die grond daar woont, dat dat misschien het aanleiding van het gerucht is geweest. Wij hebben in 2013 hebben wij hier het nieuwe meerjarenperspectief wonen met elkaar behandeld en vastgesteld. En daar kwam, en dat monitoren we ook jaarlijks, toch wel aan de orde dat wij met name in Nieuw-Lekkerland een behoorlijke woningbouwopgave nog hebben liggen. En dat gaat inderdaad over de 300 woningen voor de komende pak een beetje 10 jaar. Dus daar ligt nog best een behoorlijke opgave. Nou, het plan komt hier, zoals al genoemd, dat gaat over ongeveer 110, 115 woningen. Dat plan is de bedoeling om dat volgend jaar in uitvoering, in ieder geval in de verkoop te gaan brengen. Maar goed, dan heb je dus nog maar een klein deel van die opgave ingevuld. Dus daarom willen we ook zo snel mogelijk met de planvorming beginnen in Nieuw-Lekkerland Oost. Om daar de locatie in ieder geval te gaan bekijken van wat zou je daar nu kunnen doen. Met name omdat er toch rondom Compagnie best een lastige periode achter de rug is van kunnen we dat plan van de grond krijgen? Ik denk dat we daar nu heel ver zijn om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Daarnaast is er ook, wij zijn als college ook op bezoek geweest op het Veenweidegebied bij de ondernemers. En later is dat ook nog verder uitgewerkt. Is ook nadrukkelijk aangegeven dat er voor de ondernemers behoefte is aan ruimte in Nieuw-Lekkerland. Dus ook deze locatie zal ook met de ondernemers besproken worden van is dat eventueel een mogelijkheid om daar ruimte te bieden. Dus dat proces ligt wat ons betreft ook gewoon open. Het initiatiefdocument, en daar zit wel even, ik zit ook even in de data te kijken. Ik heb even teruggekeken, we hebben eind oktober, 27 oktober, hebben wij als college het besluit genomen om dit voorstel van Nieuw-Lekkerland Oost aan uw raad aan te bieden. Wij hebben volgens mij wel eerder een keer vertrouwelijk, denk ik, aangegeven dat die richting van Nieuw-Lekkerland ontwikkeld zou moeten gaan worden naar de toekomst toe, omdat daar een woningbehoefte is. Maar uiteindelijk hebben wij in eind oktober daar het formele besluit voor genomen. En nu staat het hier op de agenda. Dus goed, daar zit wellicht ook een stukje van de verwarring van meneer Van der Weijden. Dat er formeel nog geen besluitvorming is geweest en ook nog geen formele stukken waren. Dus op dat moment kun je naar buiten toe ook nog niet aangeven dat daar een ontwikkeling aan de gang is. En we gaan dat wel samen uitzoeken hoe dat nou precies zit, maar daar zou wellicht een stukje van de verwarring kunnen zitten. En op het moment dat er door een college nog geen besluiten genomen zijn en ook door een raad nog geen besluiten genomen zijn, kan een ambtelijke organisatie niet anders dan daar ook geen informatie over naar buiten brengen. Ik ga daar zeker met de bewoners over in gesprek, want ik vind het wel heel vervelend dat in ieder geval het beeld van van in ieder geval het verkeerde informatie naar buiten is gekomen. Dat is absoluut niet de bedoeling. We hebben ook daarom juist vorige maand al een brief aan de omwonenden gestuurd dat vandaag dit onderwerp hier op de agenda staat. Zodat mensen het niet uit de krant hoeven te lezen, maar dat ze zelf actief kunnen deelnemen of meeluisteren of hier aanwezig kunnen zijn. Dus ik zal mijn uiterste best doen om dat vertrouwen in ieder geval te herstellen bij de bewoners. Even dan ingaan op het meerjarenprogramma grondexploitaties. Gelukkig zien we inderdaad een enig herstel in ieder geval in de ontwikkeling en in de verkoop van grond en woningbouw. Dus daar zijn we ook zeker blij mee. De oproep van andere locaties, andere dorpen is gedaan. Dat is ook een onderwerp wat continu onze aandacht heeft en waar we ook daadwerkelijk mee bezig zijn. Dus wij zullen ook voor de andere dorpen gaan kijken naar mogelijkheden en waar nodig locaties voor uitbreiding. Meerdere keren genoemd, de risicoreserve is natuurlijk uiterst laag. Dat is bekend en wij proberen daar met de middelen die we hebben om aan de ene kant risico's zo klein mogelijk te houden, maar aan de andere kant ook die reserve wel meer body te geven. Uiteindelijk is het ook een samenhang met onze algemene reserve, dus die twee hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Maar wat er niet is, kunnen we er ook niet instoppen. Dus we moeten daar vooral heel strak sturen. En zorgen dat de risico's minimaal zijn. En hopen dat het ook een beetje meevalt. We gaan nu de goede tijd tegemoet. Ik heb nog één opmerking op basis van de ChristenUnie inbreng. Het traditionele model wat u aan de orde stelde. U moet zich zo voorstellen, als ik over Nieuw-Lekkerland-Oost gaat had. Wij maken aan de voorkant eigenlijk alleen maar een aantal rekenmodellen om te kijken van nou, hoe groot is zo'n gebied, hoeveel ruimte is daar en welke mogelijkheden zijn daar rekenkundig. Dat je een stukje ontsluiting en woningbouw of andersoortige, want er zijn ook modellen waar je ruimte voor de bedrijven zou kunnen maken. Dus je gaat eerst een rekenmodel maken van hoeveel ruimte is daar nou eigenlijk. En dan ga je inderdaad uit van nou ja, grondgebonden woningen, twee kappers, vrijstaande woningen. Dus dat is ongeveer wat er past. Dan heb je ook ongeveer een beeld van wat is het financiële plaatje wat er aan komt te hangen. Maar verder is het wat ons betreft een blanco vel. Op die manier willen we ook met de bewoners in gesprek. Kijk, je hebt natuurlijk een aantal uitgangspunten. Ja, je moet er kunnen komen en je moet er ook weer vandaan kunnen komen. Dat geldt ook voor het gebied daarachter, wat van een andere grondeigenaar is. Overigens hier aanwezig, voor sommigen van u bekend. Dus daar kijk je wel van hoe kun je naar de toekomst toe zorgen dat die bereikbaarheid geregeld is. Dat zijn natuurlijk wat randvoorwaarden waar je rekening mee houdt. Maar verder is het wat ons betreft een open proces wat we ook met de bewoners en ondernemers in willen gaan. Om te kijken van nou, wat is daar wenselijk. En dan kijken we natuurlijk van ja, welke type woningen passen daarbij. Daar zal ook het gesprek met de woningbouwcoöperatie natuurlijk bij passen. Dus in die zin gaat dat open proces natuurlijk nu pas starten. Het enige wat we nu hebben is van u een akkoord. Althans, dat durf ik ongeveer wel eruit te filteren voor een krediet om die ontwikkeling door te gaan zetten. Om die gesprekken te gaan voeren. Maar dat is ook wat we nu hebben. En wat er nu ligt is puur het rekenkundig model van wat kan daar en wat is daar ook het financiële plaatje van. Volgens mij heb ik zo maar in ieder geval beantwoording gehad en ik hoop.
Dank u wel, wethouder. Heer Lems.
Ja, ik had nog één vraag dat betreft zeg maar, de dure segment versus het goedkope segment. Hè? Daarvan lees je nu dat het dure segment toch moeilijk te verkopen is, althans dat het lastiger gaat. Heeft dat ermee te maken zeg maar, dat we wat scheef zitten qua bouw? Of?
Nou ja, goed, wat scheef. Kijk, wij hebben een gemeente, maar dat geldt voor heel Molenwaard, waar wij relatief veel eensgezinswoningen, grondgebonden woningen hebben. Goed, dat is een gegeven. Maar ja, tot op heden worden die natuurlijk wel allemaal prima bewoond. Maar we zien natuurlijk wel een ontwikkeling dat de gezinsgrootte langzaamaan kleiner wordt. We zitten nu nog op nou ja, bijna die 2,9. Terwijl dat landelijk op 2,1 zit. Nou, wij zullen daar ergens tussenin wel uit gaan komen. Dat vraagt ook wat van de woningen die je gaat bouwen. Maar goed, dat merken we wel. Dat zal in de gesprekken met belangstellenden zal dat ook zeker op tafel komen. En dan zul je daar ook invulling aan vinden. Want ja, de ene keer heb je toch met gewoon grote gezinnen te maken. En ook met de alleenstaanden of ouderen. Nou, een stukje herstructurering. Allerlei varianten komen daar toch aan de orde uiteindelijk.
Dank u wel, wethouder. Mag ik vaststellen dat de raad instemt met het NPG en de vastgoedinvesteringen 2015? Dat is het geval. Dan is het al dus besloten. Gaan we naar de vaststelling van de nota grondbeleid Molenwaard 2015. Wie wenst daarover het woord? Heer Bikker.
Dank u wel, voorzitter. Nota grondbeleid is 11 maanden later als dat de bedoeling was, komt dit stuk nu ter besluitvorming. Twee kleine wijzigingen, winstneming 75% in plek van 80% van de kosten en opbrengsten. En de winstneming bij een positief saldo van 4 ton in plaats van 5 ton. Ja, dat zijn natuurlijk wat kleine wijzigingen, maar beide geven wel een verantwoorde extra ruimte voor dat zojuist genoemde risicoreserve grondbedrijf. En daar zijn wij content mee. Dank u wel.
Dank u wel, partij, dan de fractie Heer De Kruik.
Ja, inderdaad. Die twee kleine wijzigingen die u voorstelt is akkoord. Net is je al genoemd, ook die ruiling die u voorstelt is akkoord. We hebben nog wel een wat vragen aan de wethouder. De gemeenteraad geeft met die nota, die trouwens een vernieuwde nota is, het college de bevoegdheid om strategische gronden te verwerven tot een bedrag van 1 miljoen euro. Hoe verloopt nou de route naar de gemeenteraad als strategische grond onder 1 miljoen aangekocht moet gaan worden? Ik bedoel, als u die strategische gronden op eigen houtje zonder de raad mag aankopen, hoe zit dat dan? En hoe zit het dan met die reserves zijn toch wel vrij beperkt, hebben we net gehoord. Die zijn laag. En als we kijken naar de crisis en als we ook kijken naar de afboekingen die we gedaan hebben op grondaankopen, is dat dan nog nu wel actueel om zo'n bedrag zo hoog te noemen? Dat is onze vraag. En wat voor risico's loop je dan als raad als de buffer zo klein is en je gaat voor 1 miljoen aankopen? En in onze fractie kwam ook nog naar voren, is dan als het om die risico's gaat, niet gewenst om in de vertrouwelijke raad zulke soort strategische aankopen te regelen. Dus dat zijn mijn vragen.
Dank u wel. SGP-fractie, heel groot.
Ja, de kaders die genoemd zijn om te wijzigen, zijn wij ook mee akkoord. Dat gaan we niet herhalen. We hebben nog één vraag. Het bouwclaimmodel zal in de toekomst veel meer voorkomen, omdat de ontwikkelaars niet meer zomaar in locaties gaan investeren. Het vlees is er een beetje af. Alles te maken met de crisis. Maar hoe gaan wij dit als gemeente op een goede manier managen, dat straks niet dat we lange trajecten gaan lopen en lang gebonden zijn aan ontwikkelaars. En uiteindelijk kost dat natuurlijk ook geld.
Heel groot, dank u wel. Heer Meerkerk.
Ja, wij zijn akkoord met de wijziging in de noodgrondbeleid.
Dank u wel, heer Lems.
Ja, voorzitter, wij kunnen ons vinden in de voorgestelde wijzigingen van het noodgrondbeleid. Toch nog een vraagje van misschien wat andere orde, maar toch eens goed om te stellen, denk ik. Dat betreft het volgende. De gemeente heeft, voor zover bekend, toch nog wel wat aantal hectare grond in eigendom. En dat zijn gronden waarop voorlopig nog niet wordt gebouwd. In Lange Zuid staat een voorbeeld van. Maar die worden verpacht aan agrariërs. Nou, nu is het bekend zeg maar, dat de polder in Nederland, hè, dat toch nog wel wat de natuur- en milieukwaliteit staat onder druk. En in de omgeving zijn gelukkig een steeds groter aantal agrariërs bezig om met agrarisch natuurbeheer dat probleem aan te pakken. En doen ze trouwens onder het symbool van de grutto, inmiddels verheven tot nationale vogel in ons midden. En de vraag is even aan het college in hoeverre zeg maar, wij bij de verpachting en het gebruik van gronden aandacht hebben voor het natuurvriendelijk beheer van die gronden.
Dank u wel, heer Lems, mevrouw Van Haven.
Ja, ik kan kort zijn. We hebben alleen een vraag over inderdaad de strategische verwervingen voor die miljoen. En wij delen even de vraag van de Partij van de Arbeid over de verantwoording en hoe we daarmee omgaan.
Dank u wel. En dan de heer Bikker, nog een keer.
Ik wil even een vraag stellen aan meneer Lems. Er zat wat in uw woorden. Ik denk, we krijgen hier de motie Grutto vanavond. Komt die nog of hangt dat af van de beantwoording van de wethouder?
Heel Lems.
Nou, laten we inderdaad even afvangen van de beantwoording van de wethouder. Maar toen ik hierover nadacht, had ik wel zoiets van, we hadden vroeger in Groot-Amers de ooievaar. Ik bedoel, als een nationaal project. En nu doemt daar toch die grutto een beetje op. Dus ik ben benieuwd hoe wij hierin zitten.
Ja, ik voel dat ook een beetje aankomen. Want wat de heer Bikker zegt, dat voelde ik ook zo toen u reageerde. Want de vorige vergadering kwam de grutto ook al voorbij. En dat was de heer Spaans die dat vertelde. Dus wie weet.
Overigens.
Grutto-project. Ja.
Overigens eet de ooievaar ook vooral heel graag jonge grutto's. Zo bijt een beetje.
Dank u wel. Ja. Wethouder. Ik hoop. Het grondbeleid. Wat hebt u met de grutto's? Ja,
Nou, ik voel me in ieder geval zeer vereerd dat ik tot wethouder grutto's ben gepromoveerd. Dus ik zal er alles aan doen om zoveel mogelijk in dit gebied te krijgen. Maar goed, alle gekheid of alle grutto's op stokje. Wij hebben, om het ook maar serieus te houden, wij hebben natuurlijk deel van niet in exploitatie genomen gronden, hebben wij gewoon in verhuur bij agrarische ondernemers. Dus die worden gewoon gebruikt als weiland voor waar een boer dat over het algemeen voor gebruikt. We hebben ook wel een aantal locaties, met name dat is dan meer op de wat kortere termijn te ontwikkelen bedrijfsgrond, waar wij, ik denk voor de zomer of vorig najaar al een bijeenkomst hebben georganiseerd, ook vanuit de economie, om te kijken van in hoeverre kun je dat soort gronden tijdelijk als tijdelijke natuur inrichten. En daar heb je natuurlijk wel te maken, daar zijn een aantal mogelijkheden voor. Daar moet je ook wel weer heel goed naar kijken, want ook tijdelijke natuur trekt ook weer allerlei natuur, onder andere grutto's aan. En op het moment dat daar bepaalde beestjes zitten, dan kun je eigenlijk ook weer behoorlijk in je voet schieten. En dan is onze risicoreserve weer aan de beurt. Dus daar gaan wij wel behoedzaam, maar zeker wel zijn we daarmee bezig om te kijken van wat daar de mogelijkheden zijn. Nou ja, dat is, als je modderkruiper over de vloer krijgt, dan heb je echt een probleem. Dus dat, maar goed, dat moet je natuurlijk goed regelen. Maar er zijn mogelijkheden voor en dat onderzoeken we zeker. En er zijn een aantal locaties waar we natuurlijk samen met Blauwzaam ook een stuk inzaaien en ook bomen planten. Dus daar wordt invulling aan gegeven. Nou, ik heb het idee dat met name, dat er eigenlijk twee punten zijn die bij u leven. Dat is, hoe ga je om met die strategische aankoop? En op welke manier ga je de ontwikkeling aan? Al dan niet in eigen risico of in samenwerking met een ontwikkelaar. Of, nou, we hebben in onze nota grondbeleid eigenlijk aangegeven dat we dat toch per locatie of per ontwikkeling gaan bekijken. Er zijn locaties waar we zeggen, nou ja, die zijn zo voor de hand liggend en daar lopen we zo weinig risico dat het daar ook gewoon interessant kan zijn om daar ook gewoon wat euro's te verdienen. Zo simpel is het ook weer. Dat doen we gewoon in eigen beheer. Er zijn ook ontwikkelingen waar je gewoon eigenlijk moet zeggen, ja joh, dat is niet onze core business. Daar kun je veel beter met een andere partij mee aan de slag gaan en leg je dat risico bij een andere partij neer. Dat, nou ja, goed, wij zitten nu niet meer in een periode dat wij als gemeente, en dat geldt denk ik voor meerdere overheden, grondexploitatie zien als grote bron van inkomsten. Die tijd is gewoon een beetje voorbij. Dus daar rekenen we ook niet meer mee. Dat zegt aan de andere kant ook wat over hoe je met je risico's om wil gaan. Dus dat blijft altijd een zoektocht, maar niet op voorhand, we gaan het zo doen of we gaan het zo doen. We blijven daar flexibel in en zullen dat per locatie de afweging doen. En dat zullen we ook altijd terugleggen hier in de raad, wat ons betreft de vorm van ontwikkeling zou moeten zijn. Dus dat is het ene punt. Het tweede punt gaat over die strategische verwervingen. Nou, er staat in de nota zelf staat daar wel een aantal spelregels over afgesproken. Althans, voorgesteld, die hebben we de vorige keer in ieder geval afgesproken. Dat op het moment dat er een strategische grondverwerving aan de orde is, dat daar eerst een overleg met het seniorenconvent aan vooraf gaat. Dat daar een melding gedaan wordt en toch nou, een aftasting is van, wordt dit gedragen of is dit toch wel een onderwerp wat ter discussie zou kunnen staan. Op het moment dat dat unaniem gedragen wordt binnen het seniorenconvent, dan kunnen wij met deze spelregels die strategische aankoop uitvoeren. Op het moment dat daar binnen zo'n convent, seniorenconvent, geen unanimiteit voor is, dan komt de variant die volgens mij ook al genoemd is, dat er in ieder geval een besloten raadsvergadering uitgeschreven wordt om dit onderwerp aan u voor te leggen. Dus in die zin denk ik dat er voldoende waarborg zit in het aankopen van strategische gronden. En daar zijn nog een heleboel andere voorwaarden. Het moet passen in structuurvisies die er al zijn. Het moet ook een logische locatie zijn waar je wat wil ontwikkelen. Dus er zijn best een aantal spelregels die wij hanteren om daarmee om te gaan. Dus dat is in ieder geval zoals het nu in de nota is opgenomen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Mag ik vaststellen dat de raad instemt met de nota grondbeleid? Dat is het geval, dan is het al dus besloten. Gaan we naar de eindejaarsnota. Mevrouw van der Haven, wilt u daarover het woord voeren?
Ja, helaas stond in de zomernota nog licht optimistisch geschreven dat er te verwachten meevallers zouden zijn. U kon toen al niet aangeven wat dat dan eventueel zou kunnen zijn. Dus ja, en dat blijkt nu ook toch een tekort van 5 ton in de eindejaarsnota. En dan nog de risico's die genoemd zijn op het sociaal domein. Dus dat is misschien nog niet zo rooskleurig voor volgend jaar, in ieder geval niet. Ik heb een vraag gesteld over het gebeuren met een leiding in de Venuslaan. In het stuk zegt u dat de leiding te diep is aangelegd en daarom niet gebruikt kan worden. En in het antwoord dat ik heb gekregen staat dat er geen vergunning is aangevraagd. Dus ja, wat is nu de waarheid? Dus graag nog een nader uitleg.
Dank u wel. We gaan straks weer al de boender even vragen hoe dat zit. Heer Lems.
Voorzitter, dank u wel. Goed, de eindejaarsnota laat een verwacht jaarresultaat zien van 5 ton negatief. Terwijl we aan het begin van het jaar nog dachten op ruim 40.000 euro positief uit te komen. Dus dat betreft valt het toch behoorlijk tegen. En als we kijken naar de oorzaken van het tegenvallers, dan willen we 2 opmerkingen maken. Allereerst de verkoop van het gemeentelijk vastgoed. Ja, dat blijkt toch best wel lastig te zijn. En bij ons rijst dan een beetje de vraag van, ja, hadden we dan niet wat eerder kunnen voorzien in hoeverre dat überhaupt realistisch zou zijn. Want het is wel van belang dat wanneer we bezuinigingen inboeken, ze voldoende realistisch en zeker zijn. Dan wat betreft de jeugdzorg, ook daar zien we weer tekorten opdoemen. En dat maakt ons ook wat zorgelijk in de zin dat we daar vanuit het Rijk geld voor toegeschikt hebben gekregen. Wat afgestemd zou zijn op de behoeften van Molenwaard. En dan blijkt het nu weer tekorten te zijn. Dus wat dat betreft horen we graag van de wethouder wat er aan de hand is en wat er nog meer staat te gebeuren. We lezen in het stuk ook iets over het lokaal netwerk, dat niet altijd even makkelijk gaat. Ja, het is wel heel belangrijk dat er is. Ik kwam vanavond een paar keer eerder aan de orde. Op het moment dat we kantelen en de bezuinigingen invoeren en de BMO-aanpak succesvol laten zijn, dan moet er wel een goed werkend lokaal netwerk zijn. Dus ook de oproep om daar toch nog eens extra naar te kijken en zo spoedig mogelijk dat werkend te hebben. Tot slot, voorzitter, dan nog een bezorgdheid om een meevaller, hoe gek dat misschien ook klinkt. Het achterliggende jaar houden we nog steeds geld over op het WMO-budget. Nou, we geven als gemeente steeds minder geld uit aan huishoudelijke hulp aan onze inwoners. Het geld is er wel. Burgers vragen er ook om, maar we geven het niet uit. Ik begreep van de wethouder dat na het afgelopen jaar iets van 30 knelgevallen waren. En dat geeft toch een beetje de vraag van, nou, zou je er niet toch wat ruimhartiger kunnen zijn? En het beleid wat wij voeren, is het wel het juiste beleid? En wat zijn de effecten die we nu daarmee oproepen? En en als er dan toch eens geld is, wees dan wat ruimhartiger tegen die knelgevallen. Maar goed, vanavond is dat eerder aan de orde gekomen. Ik zie de heer De Haar knikken. Maar toch blijft dat schuren. Dus ik ben benieuwd hoe de wethouder daar tegenaan kijkt.
CDA-fractie, heer Meerkerk.
Ja, voordat ik mijn verhaal hou, ben ik het helemaal met de heer Lems eens. Dat wil ik inderdaad bij een voorgaand punt inderdaad ook inbrengen. Dus wat dat betreft moest ik meneer De Haak daar ook een beetje gelijk geven. We hebben het alle twee over de budget huishoudelijke hulp. En er staat in de uitleg waarom we er 1,5 ton in overhouden. In augustus is overgegaan met resultaatgericht financieren. Dus een schoon en leefbaar huis, uitroepteken. En dus niet meer op basis van uren. De gewijzigde methode zorgt voor een lagere kosten. En mijn vraag is dan inderdaad ook, betekent dat dan ook dat er dus gewoon minder uren besteed zijn aan huishoudelijke hulp? En levert dat de opbrengst op? En betekent dat dan ook nog wel dat de cliënten die minder huishoudelijke hulp zijn, krijgen nog steeds net zo tevreden zijn? Dat is in het verlengde van wat de heer Lems aangeeft. Dan over de eindejaarsnota. Volgens mij inderdaad weer een best wel een goed en makkelijk leesbaar stuk. Dus college, dank daarvoor. Het wordt steeds, het is gewoon eigenlijk duidelijk en helder. Eén opmerking, net als vorig jaar, is het plaatje aan de voorkant wat onheilspellend. Het zijn steeds de donkere wolken die boven de eindejaarsnota hangen. Nou, dat... Nee, ik heb geen Rutte gezien. Ik heb een aantal opmerkingen of vragen. Een daarvan is de exploitatiesubsidie aan Optisport. Ik begrijp dat echt niet. Op een of andere manier hebben we daar een soort contract dat als zij maar ergens tekort voelen dat we daar wel bijpassen. Dus graag daar toch wat uitleg over. Vorig jaar moesten we bijpassen omdat er een locatie sloot. Dit jaar moeten we bijpassen omdat er gederfde huurinkomsten zijn. Nee, graag wat uitleg. Ik zou ook graag wat uitleg willen hebben over de overschrijding van de groenvoorziening. Het zou toch minder gaan kosten en nu blijkt het toch allemaal meer te gaan kosten. Hoe komt dat? Het verbaast ons inderdaad niet dat we de begroting halen bij de jeugdzorg. En ik had ook een opmerking over het verkoop van de tafelzilver. Ik zou wel eens willen weten wat er nou daadwerkelijk echt verkocht is van de taakstelling. En welke taakstelling er nu uiteindelijk 14-15 niet gehaald is. Want volgens mij hadden we vorig jaar ook al een taakstelling van de tafelzilver en is toen die ook van tafel gegaan. Dus concreet, wat is er verkocht en wat had er verkocht moeten worden volgens de taakstelling?
Het is van tafel gegaan, maar het heeft geen geld opgeleverd. De SGP-fractie, heer Van der Wal.
Ja, de voorzitter. Bij de zomernota werd verwacht dat de eindejaarsnota, zoals te doen gebruikelijk, wel wat meevallers zal laten zien. Nou, dat is ook gebeurd. Het is weer uitgekomen. De mee- en tegenvallers hebben we allemaal kunnen lezen in de toelichting. Ik ga die niet voorlezen. U bent voor wat betreft de structurele zaken steeds beter in controle. Was er bij de zomernota een structurele aanpassing, lees een tegenvaller, noodzakelijk van 116.000 euro. Thans mag er een structurele meevaller genoteerd worden van 179.000 euro. Dus, per saldo een structurele aanpassing van maar 65.000 euro. Dat vind ik wel knap. Dat die begroting structureel met de werkelijkheid zo'n evenwicht is. We stemmen in met die eindejaarsnoten en hopen dat er dit jaarrekening geen vervelende verrassingen uit het onderdeel sociaal domein tevoorschijn komen. Dat is toch wel een onzekerheid die nog steeds in de lucht hangt. We zouden graag voor pleiten om zeg maar de overzicht die we krijgen. Ik dacht dat we daar eens een keer een toezegging voor hadden gehad om het verschil met de begroting, zeg maar middels de zomernota, welke aanpassingen zijn daarop. Daarnaast een kolom voor de eindejaarsnota en vervolgens nog een keer in kolom straks richting de jaarrekening om inzichtelijk te krijgen waar wij cumulatief in afkomen te wijken. We zijn vanavond ook een aantal keren genoemd tafelzilver. Nou, ik denk dat bij de zomernota is dat bedrag ook al aan de orde geweest. Dus volgens mij zit in een boerengebied een soort schuifkaas. Die verwachte inkomsten die worden steeds verder vooruitgeschoven en die kunnen we wellicht in een komend jaar verzilveren. Er werd van opmerking gemaakt dat we dus weer een tegenvallen zouden hebben ten opzichte van de zomernota. Nou, volgens mij zit er gewoon dat wordt er duidelijk aangegeven, zit er gewoon een meevaller in. Ja, en de tegenvallers die we bij de zomernota hebben geconstateerd of hebben moeten incasseren, ik denk dat we daar de discussie al een keertje over hebben gevoerd.
Heer Van der Wal, dank u wel. De Kruik.
Ja, inderdaad een tekort, geprognotiseerd tekort van ruim 500.000 euro. Het is toch wel fluctuerend wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Het schijnt nu te stabiliseren. Ik hoop dat ook in de eindejaarsnota in 2016 over 2015 het juiste beeld, dat we nu het juiste beeld hebben. Ook een compliment voor het toch wel goed leesbare stuk. Ik deel de mening van meneer Van der Wal dat ooit was toegezegd om de begrotingsbedragen ook te melden in eindejaarsnota. Dat is inderdaad zo. Ook mooi om te constateren dat de NPG, waar we wel eens van geschrokken zijn aan het eind, deze keer geen roet in het eten heeft gegooid. Het risico wat u noemt over de noodopvang voor vluchtelingen, dat blijkt of schijnt nu, maar dat kan nooit opgenomen zijn, dat is nog niet definitief, per persoon per dag opgehoogd te worden van 40 naar 100 euro. En daar, dat risico blijkt dus sterk gereduceerd te zijn. Er is wij gaan natuurlijk akkoord. Wel nog even twee vragen aan de wethouder. Wat is nou het doel waarom u die bestemmingsreserve van de WMO probeert onder te brengen of wil onderbrengen in de 3D's? Wat ik steeds zie in begrotingen en in overzichten is dat die posten steeds wisselen van naam, steeds andere bedragen hebben, erg moeilijk te controleren is wat bij wat hoort. En als u dat nou gaat samenvoegen, dan wordt het nog ingewikkelder voor een raadslid om dat uit elkaar te houden. Ik begrijp wel dat u het ene met het andere wil dichten als daar een groot tekort en een groot overschot is. Maar probeer u nou eens te duiden, ons duidelijk te maken waarom dat nou echt noodzakelijk is. Dat is de eerste. En de tweede is, als ik kijk naar de begrafenisrechten, daar is een tekort geprognosticeerd, in ieder geval blijft 120.000 euro achter. Is dat nou een structureel, die 120.000, of is dat incidenteel? Dus ik bedoel, natuurlijk kunnen wij niet bepalen wie er in een bepaald jaar overlijdt en begraven gaat worden. Maar hoe zit dat nou? Is dat nou te hoog begroot geweest? Of structureel of incidenteel? Dat was onze bijdrage.
De heer De Kuik, Rastavus.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wou toch ook maar even met het plaatje beginnen, want dat is eigenlijk het eerste waar ik ook naar kijk. Ik zie wolken, ik zie donkere luchten. En eigenlijk lees ik een donderwolk. Zo betitel ik het maar. Ik dacht even wat licht te zien gloren met de meevaller van een ton. Maar dan onvermijdelijk zie je dan toch die donderwolk weer van een tekort van bijna een half miljoen. Ruim half miljoen. We hebben een plusje op leerlingvervoer, een minnetje wat betreft de verkoopopbrengst en een min met name in het sociaal domein. Hoe komt dat? Ik denk dat we de ambitie die we hadden en die we nog steeds hebben, ik denk dat daar een groot gedeelte van het antwoord in ligt. Taakstellingen nog niet gehaald, budgetten denk ik te ambitieus ingesteld, maar wat we dan toch niet halen. De vraag is, moet je dat nu al anders neerzetten? Maar goed, het tekort blijft het tekort. Risico's overhevelen, daar spreken we ook van. Of budgetten overhevelen naar 2016. Indien dat noodzakelijk is, dan denk ik dat dat goed is. Alleen, u schrijft ook, daar moeten we geen gewoonte van maken. Maar goed, we doen het inderdaad wel. We maken ons zorgen en zorgen met name ook de risico's die u benoemt. En dat de grootste risico's blijven toch wel nu het sociale domein. En dank voor het heldere, overzichtelijke stuk wat we toegestuurd hebben gekregen.
Dank u wel. Zullen we eerst de portefeuillehouder het woord geven? En daarna nog een aantal inhoudelijke kwesties door de vakwethouders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb niet volgens mij heel veel te beantwoorden. Ik kan in ieder geval u beloven om de volgende keer op de volgende planning control document in ieder geval een grutto op de voorpagina te zetten. In plaats van de wolken, de donkere wolken die u onderhand wel een beetje heeft gehad. Dus dat lijkt me in ieder geval de eerste goede afspraak voor het volgende jaar. Als u dat wil, graag misschien een allebei, hè? Dat zou ook nog kunnen. enkele inhoudelijke punten. U heeft iets gezegd over het cumulatief laten zien van wat is nou het verloop ten opzichte van de begrotingsbedragen. Wat wij laten zien zijn vaak individuele posten. Het zijn vaak individuele mee- en tegenvallers die inderdaad wel een onderdeel zijn van een groter budget. Daarnaast is het ook zo dat wij in principe alleen de posten boven een bepaald bedrag hierin feitelijk rapporteren. Dus daar zit natuurlijk nog een soort marge in van kleinere bedragen die hier niet direct één op één gemeld worden, maar die wel in het totale bedrag zitten. Maar wij zullen wel zeker kijken naar hoe we dat, want daar hebben we het wel over gehad ook in de auditcommissie, hoe we dat toch beter in zicht kunnen brengen. Daar wordt al wat mee geoefend in ieder geval. Dus dat gaan wij invulling aan geven. U heeft iets gezegd over het overhevelen van budgetten naar een volgend jaar. Nou, wij proberen daar, ik kan u verzekeren dat daar altijd een stevige discussie over gevoerd wordt. Wat het nut en noodzaak is van het overhevelen van een bedrag wat nog niet besteed is of ten dele besteed is. Er zijn er ook zeker een aantal van tafel gevallen, kan ik u vertellen. Dus we sturen daar echt kritisch op, maar dit zijn wat ons betreft gewoon wel onderwerpen van we zeggen, ja, dit is gewoon redelijk dat we dat meenemen naar het volgend jaar. omdat dat, of dat plan nog in uitvoering is, of dat daar al toezeggingen of afspraken over gemaakt zijn, of verplichtingen over aangegaan zijn. Dus dan moet je ook gewoon je afspraken na kunnen komen. Ik denk dat dat inhoudelijk even mijn punten zijn. In het algemeen, en daar wil ik absoluut niet mee bagatelliseren. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren, ondanks het zware weer, natuurlijk altijd wel een over het algemeen positieve rapportages kunnen aanbieden. Anderzijds, meneer Van der Wal helpt mij daar altijd een beetje mee om dat wat te nuanceren. Als je kijkt naar een bedrag van die 5 ton ten opzichte van onze begroting, ja, wil ik uiteindelijk toch ook wel het compliment aan de organisatie geven hoe men toch uiteindelijk stuurt in deze best wel roerige tijd. Hè. We hebben het eerder gehad over de hele grote verschillen van inkomsten waar we toch vaak mee geconfronteerd worden. Dat ik eigenlijk helemaal niet zo ontevreden ben met dit uiteindelijke resultaat. Kijk, zwarte cijfers zijn altijd iets waar we heel erg blij van worden. Maar ik denk dat we hier ook met de nuance naar kunnen kijken dat, dat we hier ook niet heel erg ongelukkig van worden. Volgens mij heb ik mijn punten nu even gehad, voorzitter. Dus...
Dank u wel, wethouder. Ik wil graag... Ja.
De budgetten voor WMO en de 3D's?
Dan gaan we naar de wethouder Vat. Meneer Kerk.
Ja, ik mist ook mijn puntje. Ik zou, maar misschien dat mag ook schrift op mij betreft. Maar ik zou wel echt willen weten wat er nou ook daadwerkelijk echt verkocht is aan de tafelzilver. En wat er, ik weet wat de taakstelling was, maar ik zou wel...
Is ook een andere...
Mijn collega's komen daarop terug.
Ja, ja. Ja. Ik wil eerst graag weer aan de Boender. Wilt u ingaan op de Venuslaan, een mooie Venuslaan in Nieuw-Lekkerland. En over het openbaar groen, ook een vraag van de heer Meerkerk.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De vraag van mevrouw Van der Haven heeft te maken met het volgende.
Even aandacht voor de wethouder.
Persleiding Venuslaan, 2012 is die aangelegd. Toen was de regelgeving in het kader van de provinciale milieuverordening zodanig dat er geen vergunningsplicht was. Bij een latere provinciale milieuverordening is dat punt er wel ingekomen dat die vergunning plichtig zou zijn. En daar zit het centrale punt. Want vervolgens is toen de vergunning aangevraagd. Er zat ook nog een vervuilingsvraag achter en onder. Maar het bleek dus inderdaad dat die aangelegd overigens door de gemeente. Maar dat dat niet de schuld van de gemeente was. Dus dat was helder. Maar de vergunning is in tweede instantie aangevraagd. En toen heeft de OASE gezegd van... Nee, het is op grond van de nieuwe verordening is het vergunningsplichtig. Dus keuren wij dat niet goed. De stand van zaken is op dit moment, en dat is recent nog met elkaar besproken, dat we nu in overleg met elkaar zijn, in onderhandeling met elkaar zijn, hoe we, wie hier de eerst verantwoordelijk is, en hoe we dit tot een oplossing kunnen brengen. Dus het is niet zo dat wij voor alles aan de lat staan. Het is ook niet te zeggen dat wij voor niets aan de lat staan. Dat is onderdeel van overleg. Volgende week is er een overleg met de OASE en zal ik dat ook aan de orde brengen.
Mevrouw Van der Haven.
Maar waarom zegt u dan in het stuk dat hij te diep is aangelegd? Dat begrijp ik dan niet, want het is dus een vergunningskwestie. Dus dan denk ik van, dan staat het vals, toch niet juist de informatie in het stuk wat we krijgen.
Ja, als het over de diepte gaat, dan moet ik u daarop het antwoord schuldig blijven wat dat te maken heeft in die in één op één de relatie tot de vergunningsplicht. Want dat zijn twee aparte onderdelen. Dus dat onder andere is centraal het punt wat nu in overleg met de OASE op de tafel ligt.
We hadden het openbaar groen.
Excuus. Dan voorzitter, de vraag van de heer Meerkerk. 86.000 euro, zo uit het hoofd gezegd. Ik denk dat het met twee oorzaken te maken heeft. Eén is deze. Wij hebben in ons misschien enthousiasme destijds voor om tot een aantal bezuinigingen te komen, een route met elkaar afgesproken in zaken openbaar groen. Nu merk ik wel, en ik krijg het ook steeds wel weer terug, dat als we het hebben over openbaar groen in de gemeente, dat heel veel dat best een heel belangrijk item vinden. Nou, daar zullen we, denk ik, meneer de voorzitter, met elkaar van mening niet over verschillen. Dus dat is meer een subjectief element. Nu het concrete antwoord in uw richting. Met betrekking tot de aanpak die we hebben gekozen, hebben we te maken met een ander type plantingsplan, met een andere wijze van snoeien, met een andere wijze van onderhoud, wat meer tijd vergt dan we op voorhand hadden kunnen inschatten. Dat is één. En twee, aan de slag in je buurt, dus het erbij betrekken van burgers, dus de burgerinitiatieven, dat vergt A wat meer tijd en wat meer aandacht en heeft ook een kostenverhogend effect in zich. Dat zijn de twee hoofdredenen waardoor wij hierop de 86.000 in de min lopen. Overigens kan ik u wel zeggen, dat staat volgens mij in de motivering niet helemaal helder, dat dit een incidenteel bedrag is. Volgens mij staat er zoiets verwoord van, als we hier niets aan doen, kan dat structureel worden. Dat is uiteraard onze intentie niet, meneer de voorzitter.
U geeft al andere vragen die de heer Meerker had willen
stellen. Ja, akkoord, dank u wel. Meneer de voorzitter, had de heer De Kruiken vraag over de begraafrechten. 120.000 euro. Ja, dat is vanwege een heel plezierige omstandigheid. Het is incidenteel. Er zijn dit jaar opvallend minder begrafenissen dan in de voorgaande jaren. Dat is de enige verklaring.
Dank u wel, wethouder. Wethouder Usdere over het tafelzilver. En over Opti-sport. Meer kan ik het niet bedenken. Maar...
Dank u wel, voorzitter. Voor zijn waren dat ook inderdaad de vragen die er liggen. Ten aanzien van tafelzilver. Ons raad heeft op 30 oktober jongstleden een collegebrief gekregen. Daarin wordt de stand van zaken weergegeven, de ontwikkelingen, ontwikkelrichting ook in relatie tot tafelzilver, maar ook de financiële situatie op dit moment. Dus de onderbouwing van die 4 ton en afwaardering naar 2 ton wordt daarin meegegeven. En die 87.000 euro die te maken heeft met de exploitatie, dus onderhoud, belastingen, kapitaalslasten en dat soort zaken. Dus daar wordt wel duidelijkheid over gegeven. De vraag was van, is er iets verkocht op dit moment? Nee. Er is één object wat dreigt verkocht te worden, zeg ik dan maar heel netjes zo. Nee, we gaan hem zeker niet tegenhouden. We gaan hem zeker niet tegenhouden. Waar het over gaat is dat er een beweging in die zaak is gekomen. Een van die objecten en waardoor dus ook deze afwaardering dus niet dat het dus als min 400 is gepresenteerd, maar min 200. En wij verwachten dus binnen een zeer korte termijn daar een ontwikkeling in. En voorzitter, ten aanzien van Optisport, het gaat over die 25.000 nog wat euro. Het is een technische wijziging die op een bepaalde manier hier is uitgelegd, maar blijkbaar is dat niet voldoende. Wat ik hier kan toezeggen is dat er nog een aanvulling komt op de uitleg zoals dat hier in dat stuk is vermeld. Het is puur een technische wijziging in ieder geval. Het heeft te maken met indexering van de exploitatiebijdrage.
U komt erop terug.
Dank u wel.
Ga je gang.
Zou dan ook, want er zijn Optisport heeft een aantal extra locaties in verpanding gekregen. Zou u, is dat veel werk om uit te zoeken hoeveel het kostte voordat Optisport dat deed en hoeveel dat nu kost? Want ik heb soms het idee dat er bij sommige gymzalen nu wel heel veel gerekend wordt.
Hetzelfde.
Nou, voorzitter, we hebben niet alleen met Optisport te maken. We hebben ook met sportfondsen te maken die ook het een en ander uitvoert voor ons. En er zit dus inderdaad wel verschil tussen. En ook de aanbesteding loopt wel verschillend. En dat is ook een van mijn wensen om dat helder te krijgen. En dan zal ik dat in ieder geval met u delen.
Dank u wel. Wethouder Vat. Kijk, de Gutto komt in beeld. Ja. Dit wordt de jaarrekening 2015. Mooi, hè? Prachtig. Ja. Nee, dat... Dus een motie is overbodig.
Zo is het.
Ja. Wethouder, wilt u ingaan op de huishoudelijke hulp en over de samenvoeging van de budgetten sociaal domein?
Ja, dat wil ik doen. Huishoudelijke hulp, huishoudelijke ondersteuning heet het overigens tegenwoordig. Daar hebben we inderdaad houden we nu geld aan over. Althans in de begroting. En we hebben heel nadrukkelijk inderdaad afgesproken dat er een schoon en leefbaar huis opgeleverd moet gaan worden. En wie bepaalt wat een schoon en leefbaar huis is, dat doen de zorginstellingen die de zorg leveren. Die gaan aan tafel zitten en met de zorgvrager uitvragen wat zelf nog kan gedaan worden, wat het sociaal netwerk, het om een eigen omgeving gedaan kan worden. En naar aanleiding van die inventarisatie van dat gesprek wat plaatsvindt, daar wordt dan op enig moment bepaald hoeveel uur huishoudelijke ondersteuning er gegeven gaat worden. En we hebben inderdaad geconstateerd dat als je een prestatieafspraak maakt, want daar gaat het nu om, het is het leveren van een schoon en leefbaar huis, dat daar minder uren aan huishoudelijke ondersteuning gegeven wordt dan in het verleden. Betekent dit dat iedereen heel erg tevreden is over het aantal uren dat hij of zij gekregen heeft aan huishoudelijke ondersteuning? Nee. Betekent dit dat daar vragen over binnengekomen zijn? Ja. Maar het is wel zo dat alle vragen of opmerkingen of zelfs bezwaren die er binnengekomen zijn, die zijn allemaal, het zij in een tweede of een derde gesprek, is men tot overeenstemming gekomen. En dat betekent in het ene geval overeenstemming van men blijft bij datgene wat het eerste aanbod is geweest. Dan wel, er zijn toch omstandigheden in een bepaald gezin of persoon die aanleiding geeft om toch meer uren te geven als wat oorspronkelijk aangegeven was. Dus daar zit... Die zit er wel een beetje in.
Willems?
Als het gaat over de mensen die bezwaar hebben aangetekend en die zich moeilijk konden vinden in de eerste opstelling van de gemeente, zat dat vooral in de definitiekwestie, wat is een schoon huis, of zat het meer in discussie over dat het aantal uren terugliep?
Het zat er vooral in het laatste, het aantal uren loopt terug. En dan ga je inderdaad kijken van ja, ik kreeg 6 uur en dat wordt nu 2,5 uur. Ja, hoe ga ik dat doen? En door inderdaad het gesprek aan te gaan en dat het inderdaad een kwestie is van een schoon en leefbaar huis. En wat betekent dat dan? En welke inspanningen moeten daarvoor verricht zijn? Dan kom je op een moment ook in een gesprek tot de conclusie met elkaar dat in de situatie daarvoor meer gedaan werd dan het leveren van een schoon en leefbaar en het opleveren van een schoon en leefbaar huis. Dus dat het pijn doet en pijn heeft gedaan bij de nodige zorgaanvragers, dat is absoluut een feit. En we proberen iedere keer maar weer uit te leggen en helder te zijn. Ja, in wat in deze decentralisatie, deze wijziging, wat dat tot gevolg heeft voor het leveren van het krijgen van huishoudelijke ondersteuning. Als het gaat om de samenvoeging van de reserves naar de 3 decentralisaties, we hadden inderdaad een reserve WMO in onze begroting staan van 300.000 euro. En we hebben eigenlijk gezegd van, ja, we hebben het, als we het hebben over het sociaal domein, dan hebben we het over het sociaal domein in de volle breedte. En dan hebben we het niet eng over WMO, maar dan hebben we het over alle decentralisaties. Ja, we zijn zo klaar. Dan zijn we het over alle decentralisaties op het gebied van het sociaal domein. En dat is dus de reden geweest waarom we gezegd hebben van, we gaan de tenaamstelling van reserve WMO, gaan we wijzigen in een tenaamstelling van de drie decentralisaties. Overigens kan ik ook nog wel vermelden dat de stand van zaken van deze reserve op 1 januari 2013 3 ton was. En de stand van zaken op dit moment is 3 ton. Maar dat is dus de reden geweest, ontschotten ook voor wat betreft de reservepositie op het sociaal domein.
Meneer Kerk.
Ja, ik zit nog even na te denken over het antwoord op de eerste vraag. En hebben we dan in het verleden een te ruimhartig budget gehad? Als we nu opeens het voor in 5 maanden tijd opeens met 1,5 ton minder kunnen. Dus dat betekent dat we volgend jaar daar even flauw gezegd een ton of 3 of zo maar op kunnen bezuinigen. Hebben we dan de jaren daarvoor eigenlijk altijd veel te veel huishoudelijke hulp gegeven? Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Is dat dan waar? Of is het zo dat er toch een verschraling plaatsvindt? Het een kan niet loszien van het ander volgens mij. En volgens mij is het ook een beetje waar in eerste instantie meneer De Haak over iets ander onderwerp wel op dezelfde manier over gevraagd heeft. Want ik vind het best een belangrijk punt. En dat raakt wel. Als we aan de ene kant zeggen van we bezuinigen niet of er is budget over. Aan de andere kant hoor ik eigenlijk zeggen dat we toch gewoon minder budget nodig hebben of minder budget uitgeven. Terwijl er wel een vraag is, op een of andere manier.
Herhalen.
Voorzitter.
Heer Lens.
Nog een kleine aanvulling erop, want ik hoorde net ook zeggen, de wethouder ook zeggen, ja, het doet pijn. Hè? Ik bedoel, het is niet zoiets van we hebben het opgelost. Nee, we laten wel een vraagstuk achter bij de mensen. Het doet pijn. Dus, en we hebben de geld om het op te lossen. Dus wat dat betreft, ja.
Wethouder, en dan ronden we dit onderwerp. Onderwerp.
Ja, ik heb toch het idee, hoor ik de wethouder nu zeggen, dat wat de mensen aangeven dat ze te weinig uren of minder uren krijgen, of zeggen ze nu mijn huis is niet schoon? Want ik denk als je zegt dat je te weinig uren krijgt, dan zeg je ja dat klopt, want er is een verschraling heeft er plaatsgevonden. Maar het gaat over is mijn huis schoon? Dat is de opdracht. En ik denk dat we die twee echt uit elkaar, ik vond het ook een hele goede vraag. Ik denk dat je die twee goed uit elkaar moet houden. En als de wethouder misschien aan kan geven, ja, gaat het om die te weinig uren of gaat het om dat we onvoldoende huizen schoon kunnen houden? Want volgens mij moet daar de discussie over gaan.
Wethouder.
Waar het om gaat is inderdaad de afspraak en die prestatieafspraak hebben we gemaakt. Er moet een schoon en leefbaar huis opgeleverd worden. En dat gebeurt. En dat betekent dat er een verschraling plaatsvindt, dat is daar het gevolg ook inderdaad van. En het is inderdaad, ja, weet je, de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, ook de mindere gelden die we gekregen hebben in zijn totaliteit op het sociaal domein. En wat ik bedoel, meneer Lems, met het doet pijn, daarmee bedoel ik niet van we laten ze lekker in de in de vuiligheid zitten en we laten ze lekker pijn lijden. Dat ging toch goed, toch? Ja.
U zei het niet.
Nee, maar dat willen we dus inderdaad even echt niet zeggen. We trekken ons dat wel degelijk aan en daarom is ook iedere vraag, iedere opmerking die op ons afkomt op het gebied van huishoudelijke ondersteuning. Ik heb het net ook in een ander geval gezegd, dat nemen we serieus. En het leveren van een schoon en leefbaar huis, dat staat absoluut niet ter discussie. Dat wordt geleverd.
Meneer Kerk.
Ik heb geen antwoord gehad op mijn vraag net. Dat zou ik graag antwoorden, maar ik wil graag op uw reactie reageren. We verschralen, dat zegt u, maar we houden ook budget over. Dus we verschralen misschien wel te veel. Dan. Dat is dan toch de vraag. En we houden dan toch... Op jaarbasis gaan we toch gewoon richting, een ton of 3, als de rekensom blijft kloppen.
De heer Lemte, dan de heer De Gruyter en dan de heer De Kruik.
Ja, voorzitter, misschien kan de wethouder ons toch wat meer inzicht geven als je ons wat meeneemt in hoe dan die knelgeval, laat ik het zo maar noemen, het achterliggende jaar tevreden zijn gesteld. Hè? Want u zegt ook van, hè, we hebben een tweede gesprek en daar bieden we oplossingen en ik heb begrepen dat dan mensen tevreden zijn. En als u aan kunt geven van waar dan die aanpak uit bestaat, misschien dat we daar wat meer zicht krijgen van hoe we daarmee omgaan en waarom het dan toch nog lukt.
Heer De Gruyter.
Een wat ander geluid, voorzitter. En ik zeg het ook tegen mijn collega raadsleden. Wij hebben vorig jaar hebben wij de begroting vastgesteld. En op basis van de kadernota hebben wij beleid uitgezet. Daar hebben wij het college mee op pad gestuurd. En ik denk dat wij nu gewoon moeten constateren dat beleid is uitgevoerd naar tevredenheid. En het financiële verhaal, dat tekent zich positiever af als dat wij toen dachten. Daar is uitleg over. Dus ik zou zeggen, heel goed werk gedaan, college en wethouder. Dank u wel.
Heer De Kruik.
Ja, zo kun je het ook zien. Oké. Nou, het is natuurlijk een zoektocht naar waar het nou aan ligt en hoe dat het zit met de kwaliteit. En of iedereen wel tevreden is. Er zijn natuurlijk wat klachten. Het is ook zo dat wij vanuit onze fractie ons vaak zorgen maken over die aanbestedingen en het lage bedrag waarvoor het aangenomen wordt, hè. Want de uurlonen van de werknemers die zijn dusdanig drastisch verlaagd dat je bijna kan stellen dat het soms niet uitkomt. En daar zit ook een stuk verschraling van een verlaging van het bedrag in. En het is dus niet zo dat wij vinden, meneer De Gruyter, dat de wethouder het verkeerd gedaan heeft. Nee, we zijn bezig met een zoektocht om het nog beter te doen en ook de mensen te bedienen die eigenlijk min of meer niet tevreden zijn. Want dat is het, hè? Het past binnen het kader en ik heb ook niet de indruk dat de wethouder opzettelijk dit verkeerd wil doen. Nee, en ook niet wil ontvangen, maar het komt ook voor een deel dat lagere bedrag door het uurloon wat in de aanbesteding steeds iedere keer lager wordt. En dan gaat het uit de lengte of uit de breedte.
Ja. Nee, mevrouw Van Haven. Ja.
Ja, ik denk dat we inderdaad aan de kaders voldoen. Ik kan ook uit zeer nabije omgeving vertellen dat de eerste keer niet meeviel natuurlijk als je dat plaatje voor je krijgt van u krijgt maar zoveel uur. Vervolgens hoort inderdaad een prestatieafspraak. Dat is ook de afspraak die we met z'n allen hebben gemaakt. En ja, daar zijn organisaties voor om te monitoren of die afspraken ook worden nagekomen. En bij de thuiszorgorganisatie waar ik dan in mijn nabije omgeving mee te maken heb, hebben wij net 2 weken geleden een evaluatieformulier ontvangen. En ja, ik kan u vertellen dat als je klachten hebt en je geeft dat aan, word je benaderd. Maar daar wordt de gemeente dus niet bij betrokken, want dat moet die thuiszorgorganisatie zelf oplossen. En vervolgens moet je dus inderdaad als je klachten hebt dat jij vindt dat je huis niet schoon is, moet je dat aankaarten bij de organisatie waar jij het van afneemt. En als die geen reactie geven, dan ga je pas naar de gemeente. En ja, ik denk dat het zich ook nog even moet ontwikkelen, want dit is ook pas augustus ingegaan. Dus mensen moeten ook overal nog even aan wennen.
Nee, moment, ik stel toch voor om dit debat voorlopig even af te ronden. En we hebben het over de eindejaarsnota. En dit onderwerp kan straks, en dat is in februari maart, heel goed aan de orde komen wanneer we het hebben over de verantwoording. Dan kunnen we met het college discussiëren over van hoe is het afgelopen jaar verlopen, ook rondom deze problematiek. En wil ook even voorkomen dat de discussie van eerder van vanavond opnieuw gevoerd gaat worden. Dus ik zou willen vragen om dit nu bij deze even een komma te zetten en daar volgend jaar op terug te komen. Wethouder. U was klaar. Goed. Volgend jaar verder. Mag ik vaststellen dat de raad instemt met alle kanttekeningen die gemaakt zijn met de eindejaarsnota en is al dus besloten. Gaan we naar het niet instellen van beroep ten aanzien, althans dat is het voorstel, aanwijzing van de provincie in zaken bestemmingsplan buitengebied Graafstroom. Wie wenst daar over het woord? Heer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als we die tweede bedrijfswoning graag willen, kunnen we beter verhuizen volgens mij naar Gelderland. Daar is die de vogel wel toegestaan. Dus ja, we maken ons best, het zij zo.
Dat wilt u niet.
Dus we moeten de provincie Zuid-Holland ook zover krijgen. Dus wij zijn echt wel teleurgesteld in de reactie van de provincie. Dat zal jullie ook niet verbazen. We realiseren ons ook dat als we een beroep gaan, dat wij misschien niet veel kans maken. Omdat de structuurvisie van de provincie daar niet in voorziet. Echter hoeven wij als gemeente ook niet altijd als zoete koek aan te nemen. Juist die tweede bedrijfswoning door ontheffingsmogelijkheid in het bestemmingsplan willen wij mogelijk maken voor grote bedrijven. Waar minimaal twee gezinnen een volwaardig inkomen hebben uit de hoofdtak met voldoende toekomstperspectief. Ze zeggen niet voor niets, boer blijft bij je beesten. Ook is dit de lijn van onze SGP-CU-fractie in de Staten. Enkele argumenten voor een tweede bedrijfswoning op basis van een tweemansbedrijf, twee fulltimers werkzaam op het bedrijf. Adequaat toezicht en controle buiten normale werkuren. Dit betreft het bedrijf als totaal. Nou, dan kan je denken aan inkuilen, ophalen en leveren van voeding. Maar ook vaak worden de beesten 's avonds geladen als ze uiteindelijk weg moeten. De dierverzorging. De hulp die bij het afkalven, dat komt natuurlijk ook regelmatig 's nachts voor. Controle op zieke dieren, et cetera. Behalve de bedrijfstechnische overweging is er ook een sociaal aspect. Indien beide gezinnen op de bedrijfslocatie kunnen wonen, zijn ook beide gezinnen op een gelijkwaardige wijze betrokken bij de bedrijfsvoering. Agrarische bedrijven worden vaak als gezinsbedrijven benoemd. Juist ook omdat vaak meerdere gezinsleden hun inbreng hebben en er ook op onregelmatige tijden gewerkt moet worden.
In het groot aan de orde is het al dan niet instellen van een beroep.
Nou, ik...
En u hoeft niet opnieuw de door u gevoelde noodzaak van een tweede agrarische bedrijfswoning aan te tonen.
Ja, toch wil ik argumenten inbrengen. Ik vind dat ik juist om... Dus ik zal dat toch graag af willen maken, voorzitter.
U... Gaat u verder.
Even kijken hoor. Bij het wonen op afstand van een van de gezinnen is die betrokkenheid en inbreng van het gezin vaak aanmerkelijk minder. De betrokkenheid betreft bijvoorbeeld ook het gesprek bij de koffie en de ontvangst van de vertegenwoordigers. Indien beide gezinnen op locatie wonen, kan ook hierin een gezonde spreiding worden aangebracht en zijn beide gezinnen op gelijke wijze betrokken en inzetbaar. Deze gelijkwaardige inzet zal bijdragen aan een duurzamer bedrijfsvoer wat betreft de ondernemers. Dit kan bijvoorbeeld door om de week een avond- en nachtdienst te draaien. De uitwerking van deze tweede bedrijfswoning zal een plaats moeten krijgen in spoor 3. Te denken valt aan voldoende duurzaam verkregen landbouwgrond, aantal koeien, twee woningen onder één kap, maximale inhoudsmaat. Wij vragen ons eigenlijk daadwerkelijk af of wij als gemeente Molenwaard überhaupt het onafhankelijke onderzoek voor de tweede bedrijfswoning mogelijk kunnen maken. Heeft onze gemeente daar al gesprek over gevoerd met onze provincie? Op dit moment kunnen wij niet instemmen met uw voorstel en vragen u om actief te acteren richting de provincie. Wij zitten hier in een zeer groot weidegebied en mogen het best ook een keer niet eens zijn met de provincie. Wij kennen het gebied en zijn ervan overtuigd dat er vraag is vanuit de sector. De genoemde argumenten, dierenwelzijn en sociale aspecten op basis van gelijkwaardigheid spelen voor ons een belangrijke rol. Daar wil ik het bij laten.
Uw fractie wil wel beroep instellen. Dat is de conclusie.
Nou, we zullen eigenlijk graag in ieder geval eerst een reactie van de wethouder.
Ja, maar de conclusie van uw betoog is dat u als fractie beroep wil instellen. Ja.
Als de beantwoording niet, tenzij dat de wethouder met hele goede argumenten komt om het niet te doen, dan willen we nog overwegen om het anders te doen, maar... Dus ja.
Dank u wel. Nog meer. Ibeke.
Iets korter. Ja, wij hebben ook met de motie ingestemd. We denken echter dat het verstandig is om de volgende keer met een bestemmingsplan van het buitengebied het op een iets subtielere wijze erin te zetten. Dat je bijvoorbeeld het, de tweede bedrijfswoning niet onmogelijk wil maken. En dan, we willen ook als gemeente op dat buitengebied eigenlijk meer te vertellen krijgen. Dat we zeggen van provincie, wij kunnen dat wel aan. Wij weten wat hier passend is. En vervolgens als we dan toch wel een duidelijk kader stellen, zeggen we weten zelf veel beter hoe dat werkt. Dus het lijkt me ook met dat spoor 3, lijkt me niet verstandig om hier over te gaan bakkeleien. Ik denk dat je dan aan het eind van de rit als gemeente jezelf in de voet schiet.
Dank u wel. Heer Lems.
Ja, voorzitter, ja, wij onderstrepen het belang van een gezonde agrarische sector, hè, in ons buitengebied van Molenwaard. En het moet ook toekomstbestendig zijn. De heer De Groot noemde al, hè, de argumenten om met een tweede bedrijfswoning, als het nodig is, daar werk van te maken. En in dat opzicht trekken wij in ieder geval binnen de provinciale staten samen op in één lijn. En ook in deze trekken wij ook het samen op.
Heer Meerkerk.
Ja, meneer De Groot, bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik mis er nog één onderwerp. En dat is de harmonisatie met Nieuw Lekkerland Liesveld. Ik denk dat dat ook in een toekomstige beroepszaak best nog een belangrijk punt kan zijn. Is dat we eigenlijk niks anders doen dan het harmoniseren.
Dus ook uw wens beroep in te stellen?
Goed verstaande.
Met, ja, mevrouw Van Haven.
Ik word hier wel heel erg moe van. Kan nou mensen niet gewoon zeggen wat je wil? Zo van, ja, wel beroep niet. Wij gaan met het college mee. Wij vinden beroep geen optie in dit geval.
Of eindelijk de... iemand die de voorzitter begrijpt. Ja. Ja. Van de Partij van de Arbeid. Ja.
Het feit dat wij zwijgen betekent dat wij instemmen met het voorzitter van het college.
Ik wil graag de wethouder nog het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. U zult begrijpen dat ik heel erg meeleef met wat er leeft in een deel van uw raad. Volgens mij leeft dat in de hele raad. Ik denk dat daar geen discussie over is. Ik ben ook opgegroeid in boerderij, dus ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt. Dus ik onderschrijf ook de argumenten die u op tafel legt. Alleen waar ik naar zoek is, wat is nou de beste route om dit voor elkaar te krijgen? En daar ligt bij mij wel zware twijfel of dat een beroepszaak daar nu de beste route voor is. Wij hebben natuurlijk met grote regelmaat zitten wij met de provincie aan tafel. Hebben wij veel mee te maken. Wij hebben in deze gemeente ook best wel veel kwesties van, nou, noem het toch maar maatwerk, waarbij we uiteraard vooral discussiëren over die ruimtelijke kwaliteit. En ja, dat helpt het niet om als overheden onderling met elkaar de rechter op te zoeken. Dus wat dat betreft zou ik ervoor pleiten om het niet via een beroepszaak te doen. Ik zou dan liever voorstellen om de gevoelens in deze raad en ook de argumenten die onder andere vanuit SGP al zijn verwoord, om die te verwoorden in een brief gericht aan GS. En daarbij ook aan te geven dat wij, daar kunnen we wel de relatie leggen wat mij betreft met spoor 3, dat wij nadrukkelijk in deze gemeente de discussie over ruimtelijke kwaliteit aan het voeren zijn. En dat wij ook aan zullen tonen in dat spoor 3 dat wij, en daar zullen we ook de provincie over spreken, dat wij heel verantwoord omgaan met die ruimtelijke kwaliteit. Want dat is namelijk dat provinciaal belang wat continu op tafel ligt. En ik denk dat als wij dat netjes, dat wij aan kunnen tonen dat wij als Molenwaard invulling geven aan die ruimtelijke kwaliteit, dat je dan ook veel beter het gesprek en de discussie kan voeren over het al dan niet toestaan van een tweede bedrijfswoning. Als je nu kijkt naar de verordening ruimte mobiliteit, daar is die gewoon geschrapt. Er zit ook geen ontheffingsmogelijkheid in om onder voorwaarden die tweede woning toe te staan. Dus ja, het is een redelijk heilloze weg, zeg ik dan maar, om die beroepszaak aan te gaan. Waarbij eerder dan de verhouding onder spanning zit. Dat hoeft nou ook weer niet al te zwaarmoedig te denken, zo is het ook weer niet. Maar goed, ik heb dan toch meer met het politieke kanaal, dat we zeggen van, nou, laten we onze argumenten en onze gevoelens in een stevige brief verwoorden. Maar laten we daarnaast ook gewoon de politieke kanalen, die u zelf ook voorstelt, gebruiken
om te zorgen dat dit thema op de agenda komt. Want op dit moment is het geen agendapunt bij de provincie en zal GS geen enkele aanleiding zien om hierin mee te gaan bewegen. Dus volgens mij moeten we een andere route bewandelen om hier beweging in te krijgen. Dat is in ieder geval de reactie vanuit het college, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Heer De Groot, heeft de wethouder u overtuigd?
Ik zou eigenlijk 2 minuutjes schorsing willen vragen.
De vergadering is heropend. Het woord is aan de heer De Groot.
Als het knopje uit. Dank u wel, voorzitter, voor die 2 minuten schorsing. Wij hebben overlegd. En die tweede bedrijfswoning, we snappen dat eigenlijk procederen ook een heilloze weg is. In dit geval. Wij kiezen ervoor. Om in ieder geval een duidelijke brief vanuit onze raad, eigenlijk college willen we dat meegeven, een duidelijke brief vanuit de raad, dat we in ieder geval die harmonisatie en de argumenten die we benoemd hebben, om die heel helder daar neer te leggen en dat we in spoor 3 dat verder uit gaan werken. En we doen ook een oproep aan alle fracties hier om ook hun staten die brief toe te sturen. Want dit onderwerp moet op de agenda. Ja? Oké. Okay.
Mag je ook weer de Haagse kanalen aanboren?
Heer Lems.
Dan heb ik nog wel een vraagje voor ons allemaal dan. Als we nu een brief wegdoen dat we aankondigen dat we in spoor 3 hierop terug gaan komen, dat we dan de argumenten bij elkaar harken naar de provincie sturen. Is dat de bedoeling? Of gaan we nu de argumenten al noemen? Want aan de ene kant zeggen we willen vast de provincie duidelijk maken dat dit komen gaat. En we hebben het argumenten net genoemd. Aan de andere kant zeggen we ook van ja, maar in spoor 3 gaan we het uitwerken. Dan weten we het zeker wat er komen gaat.
Volgens mij moet het een soort tweetrapsraket zijn. Nu zou je wat algemene argumenten aan kunnen geven. En daarna ga je ze verder onderbouwen. En dan komt er nog veel meer uit.
Nou, ik begrijp dat het spoor wat net door de wethouder is verwoord. En dat dat in de brief zal worden opgenomen. En de wethouder heeft ook wat inhoudelijke argumenten genoemd. En natuurlijk zullen die nog verder verdiept gaan worden in spoor 3. En de conclusie is dat we op dit moment geen beroep instellen, maar deze acties, ook de politieke acties, wel zullen ondernemen. Mag ik het zo vaststellen? Dan is dat dus besloten. Gaan wij naar de vaststelling van de vele verordeningen, de financiële verordeningen. Ik ga ze punt voor punt even aan de orde stellen. Op het moment dat ik bij de verordening kwijtschelding kom, laat ik die even liggen, want die wil ik graag na de precariorechtenverordening laten vaststellen. U zult zo merken wat de reden daarvan van is. Als eerste is aan de orde de verordening afvalstofheffing 2016. Wenst iemand stemming? Niemand, dan is dat dus besloten. De verordening roerende zaakbelasting. Wenst iemand stemming? Niemand, dan is dat dus besloten. De verordening op de lijkbezorgingsrechten 2016. Wenst iemand stemming? Niemand, dan is dat dus besloten. De verordening hondenbelasting 2016. Wenst iemand stemming? Niemand. Dat is al dus besloten. De verordening leges 2016. Wenst iemand stemming? Niemand. Dan is al dus besloten. De verordening kwijtschelding laat ik even liggen. De verordening havengelden 2016. Wenst iemand stemming? Niemand. Dan is al dus besloten. De verordening onroerende zaakbelasting 2016. Wenst iemand stemming? Niemand. Dan is al dus besloten. De verordening rioolheffing 2016. Wenst iemand stemming? Niemand. Dan is al dus besloten. De verordening toeristenbelasting. Die geef ik graag in bespreking. Heer Lems.
Ja, voorzitter, daar kunnen we op zich wel kort over zijn. De argumenten zijn de vorige raadsvergadering genoemd, waar wij gezegd hebben, we gaan niet akkoord met de verdubbeling van de toeristenbelasting. En goed, dat handhaven.
En dat geldt ook voor de VVD? Nee? Nee, u stemt één met de verordening. Eigenlijk. Dan stel ik vast dat de raad instemt met deze verordening toeristenbelasting, exclusief de fractie van de ChristenUnie. Verordering intrekking vermakelijkheidsretributie per 1-1-2016. Met iemand stemverklaring, heer Bikker, ga uw gang. Oh, sorry.
Eigenlijk is het mogelijk geworden door de verhoging van de toeristenbelasting. Dus ik kan me zo voorstellen op het moment dat je daar niet mee instemt zoals de ChristenUnie dat doet, dat je nou eigenlijk niet instemt met dit voorstel, om het af te schaffen.
Maar dat zegt niets over uw stemgedrag, u bent gewoon voor. Ja. Nee, de ChristenUnie besluit om gewoon voor te stemmen. Ik. Ja? Ik stel vast dat de raad unaniem instemt met deze intrekking, al dus besloten. De verordering precariobelasting, buizen, kabels, draden, leidingen. Wie wil als eerste? Ja? Heer de Kruik.
Ja, uiteindelijk. Het is zo dat in die verordening staat nog steeds, als je kijkt achteraan in het overzicht op 278, daar waren wij het mee eens. Dus als dat zo is, als het 278 blijft, dan gaan wij akkoord. Maar als het die 4 euro is die vooraan staan, op bladzijde 30 en 31, helemaal in het document 13, staat nog steeds op die bladzijde 30 en 31 dat het 2,78 is. Dus als we dat vaststellen, dan gaan wij wel akkoord. Maar in het andere overzicht elders,
dat
staat 4 euro. En daar gaan 2 van de 3 fractieleden niet mee akkoord.
Het moet gelezen worden als 4 euro. Maar goed dat u daarop wijst. Ja. In Spaans, hebt u nu nog behoefte, denk ik niet, hè? Nee. Dus één of twee leden van de Partij van de Arbeid-fractie? Twee leden. Ja, die zijn het niet eens met de verhoging. Verder nog stemverklaringen rondom de Becario? Niemand?
Nog even een vraag van orde. Dat wat ik gelezen heb op die bladzijden 30 en 31, wordt dat nu ter plekke aangepast? Of dus dat even gerectificeerd wordt? Anders
ja,
nemen we...
Ik kijk even naar de wethouder, maar dat wordt gerectificeerd. Hè? Ja. Ja. Blijkbaar is dat niet goed verwerkt in de overzichten. Ja. Ik stel vast dat de Raad instemt met deze verordening precario belasting op basis van 4 euro. En twee leden van de Partij van de Arbeid-fractie worden geacht tegengestemd te hebben. Zo mag ik het vaststellen? Dat is al dus besloten. Dan gaan we naar de verordening kwijtschelding 2016. Daar wil ik graag het woord aan de wethouder geven.
Ja, voorzitter, dank u wel dat ik even het woord mag voeren. Wij zijn afgelopen week zijn wij tegen een hobbeltje opgelopen. En dat betreft de minima die in aanmerking komen voor kwijtschelding. Nu wij de precario verhoogd hebben of ingevoerd hebben, hebben wij afgesproken in datzelfde voorstel om de meerkosten voor de waterrekening te compenseren via de afvalstofheffing. Alleen op het moment dat mensen dus een kwijtschelding krijgen voor die afvalstoffenheffing, kunnen wij natuurlijk niet die 30 euro compenseren of die 45 euro compenseren. Dus wat wij voorstellen is om de verordening riool of afvalwater, dus rioolheffing is dat, om die ook onderdeel te maken van de verordening kwijtschelding. Dus dat we die rioolheffing ook kwijt kunnen schelden en dan kunnen wij voor de groep, dat gaat om ongeveer een ruim 200 huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding, kunnen wij via deze route dan ook compenseren voor die extra kosten die ze op de waterrekening krijgen. Dus vandaar, nou, dat kwam de afgelopen dagen kwam dat boven. Ik wilde liever het u gewoon op deze manier meedelen dan dat we dit via een documentje op voorhand, want dat gaat veel meer vragen oproepen. Dus ik hoop dat u begrijpt waar dit over gaat. Het gaat om het toevoegen van de verordening rioolheffing aan de verordening kwijtschelding, zodat we die ook gewoon kunnen gebruiken voor de compensatie van die precario kosten. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, eerst de heer De Gruyter en daarna mevrouw Van Aan.
Oh. Ik begrijp hem, maar heeft dat dan ook financiële consequenties voor je begroting? Je totale begroting?
Herhalen.
Nee, wij hebben in onze berekening, hebben wij in de rekensom rekening mee gehouden dat wij die oase meerprijs, zeg maar, dus die opslag op de waterrekening, dat wij die volledig zouden compenseren. Dus in die zin is ook voor die huishoudens die kwijtschelding krijgen, hebben we rekening gehouden met dat bedrag om te compenseren. Dus voor de begroting maakt dat niet uit.
Mevrouw Van de Haven.
Ik begrijp het niet helemaal, want ik zit nu die nieuwe verordening kwijtschelding te lezen. En als dat uitgesloten van kwijtschelding, is de verordening roerende zaken en de verordening rioolheffing. Artikel 1 uitgesloten van kwijtschelding. Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.
Die is al, die is,
dat is de nieuwe die verordening.
Blijkbaar is die al aangepast. Ja, dit is een nieuwe versie. Dus je zit er al in.
Ja, voorzitter, ik moet u. Ik leef helemaal mee met mevrouw Van der Haven. Die verordeningen die zitten gewoon heel erg in de, ja, noem je dat, dubbel ontkennende termen opgeschreven. Op deze manier is het juiste woord, hebben we juridisch getoetst. Het gaat erom dat je aan de eerste. Met name in artikel 2 aangeeft dat je in afwijking van wat er bijeen staat gebruik kan maken van de kwijtscheldingsmogelijkheid. Ja, vraag mij niet hoe je verordeningen opstelt, maar ik moet u beloven dat dit zo klopt.
Gaat u het verlossende woord spreken, heer Den Haak, als jurist?
Nee, gaan we nu zeg maar, want mensen worden over 30, 40 euro gecompenseerd, krijgen mensen 30, 40 euro kwijtschelding op hun rioolheffing of wordt het volledige bedrag voor de rioolheffing kwijtscholden? Dat had ik even niet scherp aan. We compenseren zeg maar 40, 50 euro op de afvalstofheffingen, maar...
Wedallen.
Ja, kwijtschelding is, daar zitten verschillende smaken in. Soms wordt het volledige bedrag kwijtgescholden, toch afhankelijk van de financiële positie van een gezin of een huishouden. Dus dat kan soms ook voor een deel van een aanslag zijn, maar over het algemeen wordt het gehele bedrag kwijtgescholden. Nou, als je kijkt naar rioolheffing, als we dat gemiddeld zeg maar, omrekenen naar een gemiddeld huishouden, dan kom je wel ongeveer op dit bedrag uit. Dus over het algemeen zal het bij kwijtschelding waarschijnlijk over het hele bedrag gaan. Maar dat zit ongeveer gemiddeld tussen die 30 en die 40 euro. Dus dat komt redelijk op het goede bedrag uit.
Mag ik vaststellen dat de raad met deze wijziging instemt rondom de kwijtschelding? Ja, dan is al dus besloten. En als het goed is, griffier, hebben we dan alle verordeningen vastgesteld. Al dan niet in gewijzigde vorm. Dat moeten we nu dan doen. Ja. En we stellen daarnaast ook het tarievenoverzicht vast, wat apart is genoemd. Met de wijziging die... dan is al dus besloten. De ingekomen stukken, wie wenst daarover het woord? Niemand? Ik blijf niet aandringen. Dan sluit ik de vergadering om 11:45 en ik spreek het ambtsgebed uit. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Voor straks wel thuis. Jongen. Het avondje theater.